Wij zullen het vandaag hebben dus over het feit dat de sterren spreken. En niet het feit aan zich, want daar kun je natuurlijk nog wel even over doorpraten. Over of dat nou wel waar is of niet. Maar we gaan ons gewoon bezighouden in het verdere van deze dag. Niet met of de sterren wil spreken, maar over wat ze zeggen. Gedetailleerd. En daarna is het niet zo'n probleem meer om te geloven dat de sterren spreken. Als je weet wat ze zeggen, dan is dat punt gepasseerd. En daar hou ik wel van dat soort dingen. Gewoon overslaan aan de inleiding en meteen de koe bij de horens vatten, hè? Zo gaat dat. Wel, op het kaartje stond inderdaad genoemd Psalm 19 vers 2. En Psalm 19 lijkt me het beste uitgangspunt voor het onderwerp van deze dag. Ik wil daar dan ook in beginnen. De moeilijkheid namelijk met een onderwerp als dit is, dat als je aankondigt dat de sterren spreken, ben je inderdaad min of meer verplicht om je te bepalen bij wat de sterren dan zeggen. En ik moet u eerlijk zeggen, dat is niet mijn gewoonte en het stuit me ook enigszins tegen de borst, dat moet ik eerlijk zeggen. Want normaal houden we ons niet bezig met het woord der sterren, maar met het woord van God. En dat is een beter uitgangspunt en het is ook heel wat vaster. Alleen wat we vandaag toch wel willen vaststellen is dat dat wat de sterren zeggen, hoe dan ook, precies gelijkluidend is aan dat wat het woord van God zegt. En dat kan niet anders. Er is geen andere mogelijkheid en als u denkt dat het wel anders kan, dan hebt u toch een wat merkwaardige opvatting over God. Het werk zijner handen, het werk van Gods handen, getuigt vanzelfsprekend van de persoon van God zelf. We hebben hier net een beetje muziek gemaakt. Dat weet u misschien, ik ben een beetje gek van muziek. Ik vind dat prachtig, hè? Niet dat ik het goed kan, maar dat is een ander verhaal. Maar je moet gewoon doen alsof, hè? Muziek is gewoon leuk. Maar ik weet niet of u thuis bent in muziek. Maar ik heb het vaak genoeg, dan hoor ik op de radio een toon. Of twee misschien. En dan noem ik zo de naam van degene die speelt. Dat hoor ik. Meteen keer, dat is een kwestie van oefening natuurlijk. En van wat je maar gewend bent. Hè? Maar dan herken je meteen. Dat kan meestal niet missen. Soms heb ik meerdere mogelijkheden. Zeg, dus die of die of die. En dan wachten we af wie het is. Hè? Wie het was. Maar heel vaak, al bij de eerste toon. Dat kan niet missen. Dat is zo bekend dan. Hè? Want die toon die geproduceerd wordt. Ik praat in de eerste plaats dan over blaasinstrumenten. Die toon die geproduceerd wordt is karakteristiek voor de man die die toon eruit blaast. Uit die toeter. En dat herken je. En dan kun je wel zeggen die toon dat is een C of een D of een As of een Q. Want hè, zoveel verstand heb ik er ook niet van. En dat kun je dan opschrijven op papier en er moeilijke theorie bij halen. Maar één ding weet ik, als zo'n man staat te blazen, herken ik hem. Want hij verraadt zichzelf in dat wat hij produceert. Hij drukt zijn wezen uit, dat is erg hoog gegrepen natuurlijk, maar hij drukt zijn wezen uit in datgene wat hij creëert. En de grote creator, namelijk God zelf, drukt zijn wezen uit inderdaad in de schepping. Dat kan niet anders. En nou weet ik, het is net als met muziek, het vereist enige oefening en wat routine, maar als je die routine een beetje hebt, dan herken je in elk detail van de schepping, daarin herken je God en herken je niet slechts dat hij het gemaakt heeft, want dat vindt men dan tegenwoordig al ver gaan als je dat herkent, dat God het gemaakt heeft, maar het is veel meer dan dat, je herkent daarin ook datgene wat God maakt, maar wat onzienlijk is. Want de Bijbelse gedachte is dat de onzienlijke dingen van God, de geestelijke dingen die God doet en ook vooral zijn persoon, gekend kan worden uit de zienlijke dingen, uit de zienlijke wereld, namelijk uit de schepping. De schepper wordt gekend vanuit de schepping. En zo wordt de muzikus, dat is natuurlijk een wat lage vergelijking, maar dat doe ik nou een keer, hè. Zo wordt de muzikus herkend aan de manier waarop hij speelt, aan dat wat hij produceert. En zo is het met de schepping ook. Wij herkennen in de schepping Christus. Christus, of God, laat ik zo zeggen, God spreekt ook via de schepping. En of we nou te maken hebben met dit geschreven woord van God, wat voortgekomen is uit het gesproken woord van God, of we hebben te maken met die zienlijke wereld hier buiten, Dat maakt niks uit, want ook die is voortgekomen uit het gesproken woord van God. God sprak en het was er. En God zeide, daar zij licht en er was licht. En in beide gevallen, het verschijnen van het fysieke licht, daarvan de zon, of het vastleggen van die woorden, de uitspraak, daar zij licht, beide spreekt over Christus en beide openbaart iets van zijn wezen. En niet alleen iets, maar zelfs een heleboel daarvan. Alleen het vereist enige studie om dat te kunnen zien. En dat lijkt me een normale zaak. En ik denk dat u dat wel begrijpt, anders was u hier vandaag niet gekomen, neem ik aan. Maar goed, laat ik me eerst begeven naar Psalm 19, want we beginnen met de Bijbel. We beginnen vanmorgen met het spreken over wat de Bijbel te vertellen heeft over dit onderwerp. En wanneer we dan dat gehad hebben, dan maken we een kleine draai en dan gaan we praten vanuit de sterren. Weliswaar in het licht van de Bijbel, uiteraard, maar zonder Bijbel doe ik het nooit. Maar dat weet u wel, hè. Ik ga naar Psalm 19 en ik lees daaruit voor. Daar staat, in mijn Statenvertaling althans, een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde, in de hemelen dus, een tent gesteld voor de zon, en die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelfen. En niets is verborgen voor haar hitte. Tot zover. En ik heb een speciaal reden waarom ik maar tot zover lees. Ik hou namelijk precies op bij de middendeling, de doormiddendeling van deze psalm. De schrift, u weet dat misschien, de schrift zelf, het woord van God, heeft een bepaalde structuur, is altijd structureel en logisch opgebouwd. En dat is met name zo in de dichterlijke boeken. Daar valt het zelfs het meeste op. Zo is het ook met deze psalm. Deze psalm verdeelt zich in precies twee gelijke helften. En die verdeling valt tussen vers 7 en vers 8. Vers 8 is het eerste vers van het tweede gedeelte. En het is, ik heb daar geen tijd voor, en het is ons onderwerp niet, dus we zullen dat verder niet doen. Maar het is zo dat de tweede helft van die psalm loopt precies parallel aan de eerste helft. Je kunt het in feite naast elkaar opschrijven. En de eerste helft van de psalm, vers 1 tot en met 7 dus, spreekt over dat wat de hemelen vertellen en over dat wat er in de hemelen is. En daarnaast krijgen we de tweede helft van de psalm vanaf vers 8. Dat gaat over dat wat de wet des Heren vertelt en dat wat in die wet is. Heel opmerkelijk. Vers 2 begint dan met de hemelen vertellen Gods eer. Het merkwaardige is dat is normaal hetgene, niet wat de hemel doet, maar dat is normaal hetgene wat de wet doet. De wet vertelt Gods eer. Maar die dingen zijn hier omgewisseld. Er worden hier literaire uitdrukkingen gebruikt en toegeschreven aan de hemelen en aan de sterren, de sterrenbeelden, we zullen dat later ook zien. En daarvan wordt gezegd dat ze vertellen, alsof het woord is. En over de wet wordt vervolgens gesproken over dat het verblijdt en dat het opgaat en dat het licht geeft, et cetera. Maar dat is nou net normaal wat de zon, de maan en de sterren doen. Dus de functies worden hier in deze psalm als het ware verwisseld. De wet en de hemelen doen in feite hetzelfde. En wat over de hemelen gezegd kan worden, kan toegeschreven worden aan de wet. En wat over de wet gezegd kan worden, kan toegeschreven worden aan de hemelen. Zo gebeurt het ook in deze psalm. Het merkwaardig is dat die twee gedeelten precies overeenkomen. Je krijgt het eerste gedeelte, spreekt over de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. En vertellen en verkondigen is normaal wat het woord doet. Namelijk in ieder geval ook dus de wet. En nadat daarover gesproken is, krijgen we het tweede gedeelte van de eerste helft. Het tweede gedeelte van de eerste helft, namelijk halverwege vers 5, waar staat, hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. Dus vers 2, 3 en 4 spreekt over de hemelen. En dan halverwege vers 5 wordt er gesproken over dat wat in de hemelen is, in dezelfde namelijk. In die hemelen is een tent voor de zon en die is als een bruidegom, et cetera, et cetera. En precies diezelfde verdeling vind je ook in de tweede helft van de psalm, want de tweede helft begint met de wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel, de getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende, et cetera. En dan krijgen we vers 12. En dan wordt er gezegd, ook wordt uw knecht, en dan staat er in het Hebreeuws hetzelfde woord als in vers 5, ook wordt uw knecht in dezelfde klaarlijk vermaand. Het door dezelfde van vers 12 is hetzelfde als het in dezelfde van vers 5, baheem in het Hebreeuws. Dus je krijgt een normale indeling, je krijgt aan de ene kant de hemelen en wat daarin is, en aan de andere kant de wet en wat daarin is. En die twee komen met elkaar overheen. Want dat wat de sterren zeggen, en dat wat de hemelen zeggen dus, en dat wat in de hemelen is, is hetzelfde als dat wat de wet zegt en dat wat in de wet is. Want dat wat in de hemel is, om vlug door deze psalm heen te gaan dan, hè, dat wat in de hemel is, daar staat er, dat is de zon, namelijk een bruidegom. Vers 5, hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon en die is als een bruidegom. En dat wat in de wet is, dat is de zon der gerechtigheid, namelijk de bruidegom, namelijk Christus. Want Christus openbaart zich inderdaad in de wet. En dat staat er ook door de vers 12, ook wordt uw knecht in dezelfde of door dezelfde klaarlijk vermaand in het houden van die is grote loon. Over dat wat in de wet is of door de wet is, wordt gezegd, dat is uw knecht. En de knecht des Heren, daarvan weten we, neem ik wel aan wie dat is. Hè? Dat zijn wij niet, dat is Christus. En de zon die in de hemel is, die bruidegom die uitgaat uit zijn slaapkamer, dat is een type van Christus die straks zal verschijnen in heerlijkheid. Inderdaad als de bruidegom. En hij is die knecht des Heren. En je moet me dat maar niet kwalijk nemen, maar je moet maar aan die gedachte wennen, dat wij leren van die onzin op school over dat de ouden, de oude Egyptenaren enzovoorts, hè, dat die zo dom waren, want die aanbaden de zon. Die dachten dat het een god was. Nou, dat dachten ze echt niet. Dat denken die mensen die vandaag aan de dag, die papyri heet het dan, hè, en die geschriften van die Egyptenaren lezen, want dat is onzin. Zij dachten echt niet dat de god een zon was. Maar zij zagen de zon en zagen achter die zon nog altijd, wie? Ja, wij noemen hem Christus. Maar zij zagen achter die zon inderdaad de verlosser. Zij kenden de naam Christus niet. Zij noemden hem Osiris. Om maar wat te noemen, de Egyptenaren noemden hem dan Osiris. Maar de Osiris van de Egyptenaren, lees de geschiedenis en de verhalen daar maar over, daar herken je met het grootste gemak Christus in. Met alle gebreken overigens aan de vergelijking, dat kun je die Egyptenaren dan niet kwalijk nemen, maar zij wisten dat de zon een voorstelling was van, een type was van de komende verlosser, die zou opkomen. En de zon der gerechtigheid die zal opgaan, dat is ook wat de profetie zegt. En er zou een ster voortkomen uit Jacob, zegt Bileam. En die reizende zon en die blinkende morgenster, het is allemaal een heenwijzing naar de komst van Christus. En als onze hele oude voorvaders, of misschien de voorvaders van uw buren dan, dat doet er dan even niet toe, als die dan die sterren of de zon of de maan vereerden, dan moeten die denken dat die zo stom waren dat ze dachten dat het goden waren, maar zij kenden de symboliek van de schepping enigszins. Die begrepen nog dat er een schepper was. En als een schepper zo'n lichtbron daar aan de hemel zet, ik kijk er af en toe recht in, hè? Als een schepper zo'n lichtbron daar aan de hemel zet, dan doet hij dat met een bepaald doel. En als hij dat ding laat opkomen en weer ondergaan, is dat met een bepaald doel, dat heeft dan iets te zeggen. Wij zijn het er niet mee eens, wij hebben Philips uitgevonden, zal ik maar zeggen, de gloeilampen. Wij vullen dat een beetje aan, wij vinden dat de zon af en toe te vroeg ondergaat en zo, en soms te laat opkomt, hè. Soms komt hij helemaal niet op, zoals bekend. Maar wij hebben daar wat moeilijkheden mee. Maar dat zo werkt, dat is omdat God ons daarin iets te vertellen heeft. Dat is wat de ouden, de klassieken, begrepen. En wij beschuldigen hen van bijgeloof vervolgens. Want wij vinden dat wij verstandiger zijn dan zij. A priori vinden we dat. Dus zij waren dom. En om dat te bevestigen, zeggen we dan, zij aanbaden bijvoorbeeld de zon en de maan. Kun je nagaan hoe dom ze waren. Maar zo dom is dat niet. Zij hadden nog een beetje kijk op deze dingen. En we zullen dat later vanzelf nog meer tegenkomen in de loop van deze dag, naar aanleiding van de diverse sterrenbeelden. Waar het om gaat is nu een parallel die de schrift hier trekt, want ik ben nu nog gewoon met de schrift bezig, die de schrift hier trekt tussen het woord van God, namelijk de wet des Heren, en in dezelfde Christus, de knecht des Heren, en aan de andere kant de hemelen, die Gods eer vertelt zoals de wet dat doet, en in die hemelen de zon, namelijk ook weer Christus. En dat is de gedachte die erachter steekt. Verder moet ik wat aanmerkingen maken nog op de tekst van deze psalm. Want de vertalers hebben er wat moeilijkheden mee gehad met deze psalm, omdat ze hem niet begrepen. Dat kunnen ze dus niet kwalijk nemen, dat doen we ook niet. Maar u mag mij dan ook niet kwalijk nemen dat ik de vertaling wat recht zet. Want er staan hier in mijn vertaling dingen die er in het Hebreeuws bepaald niet staan namelijk. Ik kan niet verder op de structuur van de psalm ingaan, dus dat sla ik over. Maar ik moet even naar een paar versen toe en daarom loop ik hem even door. Die eerste 7 versen, er staat in eerste plaats, de hemelen vertellen Gods eer. En de volgende zin loopt dan eigenlijk terug, dat zie je in het Nederlands niet. Maar de volgende zin die loopt achterstevoren, want er staat dan vervolgens, en zijner handen werk wordt verkondigd door het uitspansel. Vers 1, vers 2 begint met de hemel en het eindigt met het uitspansel. De hemelen vertellen Gods eer en zijner handen werk wordt verkondigd door het uitspansel. Want de hemel is hetzelfde als het uitspansel en Gods eer is hetzelfde als zijner handen werk. Ja, zijner handen werk, dat is zijn eer. En al ben je een eenvoudige timmerman of meubelmaker, dan weet je nog dat dat zo is. Het werk van je handen, dat is je eer. Als je tenminste een goed vakman bent natuurlijk. Nee, maar goed. En zo is het bij God ook. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Laten we even goed opletten, er staat niet de hemel is Gods eer en het uitspansel is zijner handen werk. Dat is de gangbare verklaring van deze psalm namelijk. Maar dat staat er niet. Er staat niet, het uitspansel is zijner handenwerk. Dat is wel zo natuurlijk, het uitspansel is zijner handenwerk. Dat vind je hier niet, dat vind je gewoon in Genesis 1. Het resultaat van het werk zijner handen, zijn scheppingswerk. Maar dat is niet wat de psalm zegt. En het gaat dus ook niet aan om te zeggen, wat geweldig dat uitspansel. En wat geweldig heeft God dat geschapen enzovoorts. En dat is dan de betekenis van de psalm. Want bovendien, in de praktijk werkt het zo niet. Ik ken bijna geen mensen die s'avonds naar het uitspansel kijken en zeggen, wat geweldig is die schepper van ons. Heb je dat wel eens iemand horen zeggen? Nooit. Ik krijg altijd van die vreemde verhalen te horen, van die miljarden lichtjaren en van die onnoemelijk grote sterren, onnoemelijk ver weg en onnoemelijk veel enzovoorts en dat soort rare dingen meer, die je allemaal niet in de Bijbel tegenkomt, maar daar hebben we het nou niet over, daar hebben we het de vorige keer eens over gehad, hè. Waar het nu maar om gaat is dat de mens nooit zegt van, wat geweldig die hemel. Ik zal u eerlijk vertellen, ik heb eens een keer een kennis van me meegenomen, dat is al een paar jaar terug, een paar kilometer van huis af naar de Veluwe, op een wat hoge bergtop, met een grote telescoop, een telescoop meegenomen, om hem die sterren eens te laten zien. Nou, hij was stom verbaasd. Hij had de kijker er niet bij nodig. Hij zegt, ik heb nooit geweten dat het zo mooi was. Als het bestond te bevriezen, want je wordt er wel koud van hoor, als je goed sterren wil kijken. Want dan gaat het beste in de winter bij vorst, hè. Dus de lucht het mooiste en het scherpst. Maar hij zegt, ik heb nooit geweten dat het zo mooi is. Ik heb eigenlijk nooit omhoog gekeken. Ja, in de stad, maar in de stad, als je in de stad omhoog kijkt, zie je niks, hè. Door al het licht van Philips dus, hè. Dan zie je dat allemaal niet. Maar mensen doen dat, die mensen weten dat ook niet. Ik heb vroeger nog wel eens wat geleerd over de sterren, over dat was Arcturus en dat was Aldebaran en zo een paar van die grote sterren, Orion. Sirius moest je weten, want het was een hele sterke, hè. En Mars leerde ik herkennen aan de kleur. En dat is al heel wat, want de meeste mensen zien helemaal geen kleuren in de sterren, maar dan komt dat ze nooit kijken, hè. Maar vandaag de dag hoor je daar niks over, je leest daar niks over, op school krijg je er niks over te horen, niemand weet er wat van. En dat wat men er dan nog van weet, is meestal de grootst mogelijke onzin, maar daar kom ik straks nog wel even op. Het gaat er nu om dat hier niet staat, het uitspansel is zijner handen werk, dat weten we ook wel. Maar dat staat hier niet. Het gaat erom dat er staat, het uitspansel verkondigt zijner handen werk en de hemel vertelt Gods eer. En laten we wel wezen, als ik verkondig de eer van God en als ik verkondig het werk zijner handen, dan verkondig ik niet mijzelf. En als de hemel het werk zijner handen verkondigt, dan spreekt die hemel dus niet over zichzelf. Of over haarzelf, want ik weet niet of de hemel mannelijk of vrouwelijk is. Dat wil zeggen, het moet dus over wat anders gaan. De hemel moet dus spreken over iets wat in principe niks met de hemel te maken heeft. En het firmament spreekt over iets wat niks met het firmament als zodanig te maken heeft. Dat is de belangrijke gedachte. En als ik naar de hemel kijk, 's avonds, maar ook of overdag ook, maakt me niks uit trouwens. Als ik naar de hemel kijk, dan zie ik dingen die mijn gedachten meteen associëren met Christus. Waarom? Omdat je weet wat het betekent. En als ik naar de zon kijk, dan moet ik denken aan Christus. Niet aan een vuurbal die op 7 lichtminuten afstand staat en die pokdalig is in de kijker, omdat die onder de zonnevlekken zit en dat er allerlei wolken uitstorten en dat vandaag of morgen de ding eens een keer opgebrand is. En wat moeten we dan, want dan krijgen we het hier zo koud. Hè? Dat soort verhalen, ja, dat wordt je dan verteld. En dat zal allemaal wel leuk zijn en zo, maar daar heb ik geen boodschap aan. De boodschap die de zon ons brengt, is de boodschap van Christus. Hij die het licht geeft. Hij die de warmte geeft. Elke dag opnieuw. Want dat is echt wel zo. Al zien we hem niet alle dagen. Hè? Hij is er wel en hij geeft wel licht. En ook als het een bedekte lucht is, wordt het toch licht overdag. En vergis u niet, dat is echt toch het licht van die zon die opgegaan is. Zonder dat het licht zelf gezien wordt. Mensen hebben altijd moeite met het scheppingsverhaal uit Genesis. Die zeggen, hoe kan het op de eerste dag nou licht worden als op de vierde dag de zon pas gezien wordt? Dat is toch geen probleem? Er gaan dagen zat voorbij waarin wij de zon niet zien, waarin het wel licht wordt. Dat is op zich helemaal niet zo'n vreemde gedachte. En de zon als type van Christus is ook daarin een type van Christus. Want er gaan dagen zat voorbij dat wij Christus wel ervaren en dat wij de vruchten van zijn werk plukken. En dat hij degene is die ons leven geeft en onderhoudt. Maar dagen zat waarin we hem niet zien. Waarin hij zijn aangezicht verbergt. Waarachter? Handelingen. Waarachter verbergt de Heer zich? Achter de wolken toch? Hij verdween toch op die lichte wolkenwagen. Nou, dat staat dan in het liedje zo, hè? Hij verdween toch op die lichte wolkenwagen en een wolk onttrok hem aan het gezicht. Dat is precies wat met de zon gebeurd is. Als de zon dus niet schijnt, dan moet u denken aan de situatie waarin u zich bevindt. Namelijk waarin de Heer wel zijn leven aan u geeft en uw leven onderhoudt. Maar waarin hij zichzelf verborgen houdt en zichzelf niet laat kennen. Hij zal zich openbaren in de toekomst. Maar nu is hij in het verborgen aan het oog onttrokken. Maar hij staat in de hemel. Wij zien hem dan niet. Maar wij weten dat hij er is. Nou, dan zie je hoe de zon over Christus spreekt. En ik loop al helemaal op de zaken vooruit. Ik was nog bij vers 2. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Dat wil zeggen, het spreekt over, niet over zichzelf, maar over dat wat God doet. En dat wat God doet is een verlosser geven en brengen en een verlossing brengen en zelfs ook een nieuwe schepping tot stand brengen. Want dat is het werk waar God mee bezig is. Het tot stand brengen van een nieuwe schepping door wedergeboorte. Op alle mogelijke manier. Daarover moet dus van noodzaak de hemel spreken. Nou, dan gaan we verder met vers 3. Daar staat, de dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. dag aan dag en nacht aan nacht. Zelfs bij een bedekte hemel. Dus. Want ook wanneer de sterren niet gezien worden en wanneer de zon niet gezien wordt, dan nog spreken zij. Al was het alleen maar dat opvalt dat ze er niet zijn. Ook dan trekt het de aandacht. Wat is het donker vannacht? Ik rijd natuurlijk heel vaak midden in de nacht langs de weg. En het, ik zeg het vaak, wat is het vannacht donker of wat is het vannacht licht? En van de week had ik een keer gezegd, nou ik kan mijn licht wel uitdoen, ik kan het zo wel vinden. He, met een volle maan en alles besneeuwd, dan kun je de krant buiten makkelijk lezen hoor. Zo licht is het dan. Maar het zegt altijd wat, en ook is het wel erg donker, dat je al je licht nodig hebt en je ziet nog bijna niks. Hè? Stikdonkere nachten, dat komt ook voor. En in alle gevallen spreekt het over iets van Christus. Het zij dat hij zich openbaart, het zij dat hij zich verbergt. Want beide zijn Bijbelse waarheden. Nou, er staat de dag aan de dag stort overvloedig spraak uit. Of dat nou door de zon of door de maan is. Of dat het door is door de wolken die ervoor verschijnen. Want die wolken die zijn immers ook in de hemel en in het uitspansel. Dat maakt dus allemaal niks uit. Al die dingen spreken mee. De dag aan de dag stort overvloedig. Niet een klein beetje. Het is niet, als je goed oplet, dan kun je misschien hier en daar een letter ervan verstaan. En met veel puzzelen ze aan elkaar breien. Maar er staat, de dag aan de dag stort overvloedelijk spraak uit. Dag in dag uit, heet dat gewoon in het Nederlands, wordt de spraak uitgestort. Waardoor? Nou, door de dag zelf. Door de verschijnselen aan de hemel, want daardoor wordt de dag bepaald zelf. Zij storten spraak uit overvloedelijk. En dat is een, wat wij in het Nederlands noemen, een pleonasme, hè? Het stort overvloedelijk uit. En dat uitstorten is al overvloediglijk, maar het wordt er nog eens een keer extra bij verteld. Zoveel is het. En je vraagt je af waarom niemand het verstaat. De reden is vermoedelijk omdat zoveel het niet willen verstaan, maar dat zullen we wel merken in de loop van de dag. Dag aan dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Er staat niet het bestuderen van de sterren is wetenschap resulteert in wetenschap. Nee, die sterren tonen wetenschap. Dat is een wetenschap die op zich niks met de sterren te maken heeft. Maar die te maken heeft met dat wat de sterren zeggen. Op welke wijze die sterren spreken en waarover zij spreken. Dat is geen echte sterrenkunde. Maar het is in feite theologie natuurlijk. Daar komt het op neer. Het is dat wat God openbaart, op welke wijze dan ook. En dan is met merkwaardig, vers 4, daar krijgen we te maken met een wat vreemde vertaling. Er staat letterlijk in het Hebreeuws, er is geen spraak, is er. Er is geen spraak en er zijn geen woorden. Dat wil zeggen, de nacht of de hemelen vertellen wel en het uitspansel verkondigt wel, maar er is niet echt spraak en er zijn geen echte woorden. Dat wil zeggen, met onze gewone normale oren valt er niks waar te nemen. Te luisteren valt er niks, hè? Nee. Geen spraak en geen woorden zijn er. En de rest van dit vers luidt, zonder gehoord te worden is hun stem. Er staat dus niet, waar hun stem niet gehoord wordt, er staat gewoon, hun stem wordt niet gehoord. Voor zover het een stem is, is het een onhoorbare stem. Het is net zo'n soort stem als die van uw geweten. Hebt u nog zo'n ding, een geweten? Goed, nou die stem van uw geweten die hoor je ook niet. Dat heet wel zo, maar het is niet echt zo, hè? Jij praat toch niet hardop? Nee, dat is maar gelukkig, je buren zullen het horen, zeg. Dat is maar gelukkig, dat is een stem die niet gehoord wordt. Nou, precies zo spreken de sterren. Ze spreken wel, maar er is geen spraak in die zin en er is geen... Er zijn geen woorden en zonder gehoord te worden is hun stem. Er staat dus precies het tegenovergestelde van wat onze vertaling geeft. Onze vertaling zegt dat er geen plaats is waar hun stem niet wordt gehoord. Maar het is juist zo, hun stem wordt nergens gehoord. Er valt niks te horen, er valt alleen nog maar wat te zien feitelijk. Dus geen spraak is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. En dan staat er, hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde. Eigenlijk staat het andersom. Over de ganse aarde gaat hun richtsnoer uit. Over de hele aarde. gaat hun richtsnoer uit. En een richtsnoer is een meetapparaat. In ieder geval. Een meetlint, duimstok, schietlood, ik kan me niet schelen hoe je dat noemt, hè? Een richtsnoer is een meetapparaat. Want dat wat God doet, namelijk zijn er handen werk, namelijk zijn eer, is inderdaad aan zeer nauwkeurige maten gebonden. God is niet een creërend kunstenaar, zoals wij ze kennen en ze bij ons in de contraprestatie lopen. Maar God is inderdaad een goddelijke creator die niet maar wat aanrotsooit, zoals Karel Appel dat vele jaren geleden overigens ooit is zei. He, om zijn kunst te verklaren, zei ik, rotzooi maar wat dan. Maar zo werkt God niet. God heeft zijn plan gemaakt, een bestek, zijn gemaakt bestek, een bekende uitdrukking. He. En God werkt volgens dat bestek en gebruikt daarbij inderdaad een richtsnoer om precies te doen datgene wat hij van tevoren in het bestek gezet heeft. Nauwkeurig. Er gaat niks bij toeval. Er gaat allemaal precies volgens de planning. En die planning, die komt al tot uitdrukking. Waar? In de hemelen. In de sterren. Dat staat er. Hun richtsnoer. Het richtsnoer van die sterren. Gaat uit over de ganse aarde. En het richtsnoer moet dus te maken hebben met Gods eer, namelijk zijn er handen werk. En laten we het even precies vertellen, dat zijn er handen werk wat door de hemelen verkondigd wordt, dat is niet het verkondigen van dit wat wij nu zien, maar het is verkondigen van dat wat hij tot stand brengt. Het gaat niet over de oude schepping, het gaat over de nieuwe schepping. Zijn er handen werk, dat gaat over de nieuwe schepping van God. Net zo als dat in Efeze 4 het geval is, wanneer er gezegd wordt, want zijn maaksel zijn wij geschapen, ja, in Christus Jezus, hè? Wij zijn nieuwe scheppingen in Christus. Daar wordt dezelfde uitdrukking gebruikt, vertaald met zijn maaksel. Het gaat om zijn handwerk, zijn er handenwerk. Dat is de uitdrukking die verband houdt met de nieuwe schepping. Daarover spreken de sterren. Over de verlossing dus, die God tot stand brengt. En het richtsnoer van de sterren gaat uit over de ganse aarde en hun redenen. Letterlijk dus hun redeneringen, dat is iets meer dan het woord alleen, dan de mededeling, het wijst ook op de logica. Reden, in het Grieks is reden ook inderdaad logos. Gods woord heeft inderdaad te maken met logica, en Gods werk heeft te maken met logica. En zo is hier dan ook een richtsnoer, een meetapparaat dus, en logische dingen, redeneringen. Tot zover dan Psalm 19. Misschien hebt u een vraag over Psalm 19, dat zou nog kunnen. Dan moet u hem nu maar even stellen. Toch geen, ja wel, ja. Richard. Dat is zeer juist opgemerkt, ik ging er al vlug overheen. Er staat in vers 7, haar uitgang, en bij het voorlezen struikel ik er altijd over, en ik heb altijd de neiging te zeggen zijn uitgang. Maar taalkundig is dat onjuist, theologisch is het volstrekt juist. Er moet er staan zijn uitgang. Maar taalkundig in het Nederlands moet er staan haar uitgang, omdat door een ontiegelijk groot misverstand het woord zon in het Nederlands vrouwelijk blijkt te zijn. Datzelfde misverstand hebben de Duitsers ook, die hebben het over die zonne. En dat is een misverstand, want de zon is niet vrouwelijk, de zon is mannelijk. De Fransen doen dat beter, die zeggen le soleil en la lune. Want de zon is mannelijk en de maan is vrouwelijk. Dat de maan vrouwelijk is, hoef ik toch niet te vertellen, neem ik aan. Hè? De cycli van de maan zijn precies dezelfde als de cycli van de vrouw. En de maan is dan onder andere een type van de vrouw en daarom ook een type van die andere vrouw, namelijk van Israël. Om maar eens wat te noemen. En die maan, dat is een beetje problematisch, want soms is hij er niet, en soms is hij er helemaal, en soms is hij er maar half. Dat hoort daar allemaal bij. De maan is vrouwelijk. En de maan ontvangt zijn licht van de zon. Dat is ook een reden waarom de maan dus vrouwelijk is. En de zon geeft zijn licht en straalt er af naar buiten, met andere, onder andere dan naar de maan. En daarom is de zon mannelijk. En daarom is de zon de bruidegom. En daarom moet het zijn uitgang. Nee. Nou, het is eigenlijk zo dat ik op dat onderwerp nou liever niet inga, want dan verdwijn ik in een totaal andere zaak. Ik kan wel een vlug antwoord geven, maar dat zal waarschijnlijk niet veel helpen. De hemelen als zodanig in hun totaliteit zijn vrouwelijk ten opzichte van God, maar ze zijn mannelijk ten opzichte van onze aarde. Want de kwestie mannelijk-vrouwelijk is niet een absolute kwestie, maar is een relatieve kwestie. Als het mannelijke niet meer bestond, bestond het vrouwelijke ook niet en andersom. Het bestaat bij de gratie van elkaar, zal ik maar zeggen. Het is elkaars tegenpool. Het is, misschien moet ik zeggen, het is elkaars aanvulling, namelijk complement. En het is dus een relatieve kwestie. De hemelen omringen namelijk God. En dat is een onderwerp wat ik echt niet ga bespreken nu, omdat ik dat een vorige keer gedaan heb. De hemelen zijn Gods omhulling, zijn Gods kleed. Daarom zijn ze vrouwelijk ten opzichte van God. Maar de aarde is weer verder naar buiten. De aarde omvat de hemelen, want dat is de Bijbelse gedachtegang. En daarom is de aarde weer vrouwelijk ten opzichte van de hemelen. En de hemel is dus weer vrouwelijk ten opzichte van God. En andersom, God is mannelijk ten opzichte van de hemelen, de hemelen zijn mannelijk ten opzichte van de aarde. Het hangt er maar vanaf van welke kant je komt. Het is dus een relatieve kwestie. En vandaar dat de gemeente, zoals wij hem kennen, waar wij deel van uitmaken, is aan de ene kant vrouwelijk. Het woord voor gemeente is vrouwelijk. Ecclesia in het Grieks is een vrouwelijk woord. En over de gemeente, in ieder geval in haar aardse verschijningsvorm, wordt gesproken als over een vrouw. Minder vaak dan over het algemeen gezegd wordt. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar het is wel zo, het is zij. Maar wanneer het gaat over de gemeente in haar uiteindelijke positie, namelijk als lichaam van Christus, en haar relatie vanuit Christus ten opzichte van bijvoorbeeld Israël en de wereld, dan blijkt de gemeente gewoon mannelijk te zijn. Namelijk het mannelijke lichaam vanzelfsprekend van de man, namelijk Christus. Maar het is dus een relatieve kwestie. Wij staan als gemeente vrouwelijk ten opzichte van God, dat is waar. Maar andersom staan wij mannelijk ten opzichte van de wereld. Maar goed, dat zijn dingen waar ik nou echt niet verder op in kan gaan. Maar het was inderdaad goed opgemerkt, daar ben ik altijd wel blij mee, mensen nauwkeurig lezen. Dat haar uitgang zou moeten zijn uitgang. Maar het komt, de vertalers laten het slaan op de zon. Want het gaat daar over de hemelen en wat daarin is. Dus ze laten de betrekkelijk voornaamwoord gaan. Of de persoonlijk voornaamwoord, ik weet niet hoe je dat zeggen moet. Laten ze slaan op de zon en zeggen dan moet het zijn haar uitgang. Maar het gaat natuurlijk over die bruidegom. En het is dus inderdaad de man. Zijn uitgang is van het einde des hemels. En zijn omloop tot aan de einde deszelfde. En niets is verborgen voor zijn hitte. Goed. Tot zover dan psalm 19, dacht ik. Of er moet nog iemand iets willen vragen, dan wel zeggen. Nee, dan ga ik nu terug naar helemaal Genesis 1. Want het is mijn streven om eerst even alle schriftmateriaal, wat ik tenminste heb kunnen vinden, te noemen en aan te halen, waarin gesproken wordt over de sterren. Bij ons onderwerp voor vandaag vastgesteld over de sterren spreken. Nou, wat zegt de Bijbel nu over de sterren? Minder dan u denkt en meer dan u denkt. En anders dan u denkt, gemiddeld genomen dan, over het algemeen genomen. En daarom lijkt het me altijd de beste methode even gewoon die schriftplaatsen na te zoeken. Waar wordt over de sterren gesproken? Wat wordt er door de schrift zelf over gezegd? Zowel aan positieve als aan negatieve dingen. En als we dat gehad hebben, dan zijn we vrij genoeg om ons vervolgens met die sterren bezig te houden. Zie? Dus daarom ga ik eerst vanzelfsprekend naar Genesis 1. Want dat is de eerste keer dat er over de sterren gesproken wordt in de Bijbel. Dat is wanneer aangekondigd wordt dat ze gesteld zullen worden in de hemel. Ik zeg uitdrukkelijk niet dat ze geschapen zullen worden, want daar gaat het hier helemaal niet over in Genesis 1 vers 14 en 15. Het gaat erom dat God die sterren maakte en in ieder geval zichtbaar maakte en verder wil ik er gewoon niet meer over praten. En dat hij ze zette aan de hemel met een bepaald doel. Ik lees dan vers 14, er staat, en God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels. In het uitspansel namelijk de hemel, dat is een betere vertaling. Want het uitspansel is de hemel, dat staat een paar versen eerder, Vers 8 namelijk, God noemde het uitspansel hemel. Het uitspansel is gewoon de hemel. Sommigen zeggen het uitspansel, dat is de dampkring, dat kun je wel vergeten, dat is niet zo. Het uitspansel is de hemel en de hemel is alles wat boven de aarde is, tenzij anders vermeld. En het uitspansel is inderdaad de plaats waar de sterren ook zijn. En aangezien de sterren niet in de dampkring staan, hè, is het uitspansel dus niet de dampkring. Dan weet ik dat er minstens evenveel vragen reizen dan dat er weer opgelost zijn. Maar dat kan ik ook niet helpen, dat is mijn schuld niet. Hè? De hemel is het uitspansel en de uitdrukking betekent het ook hier, vers 14, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels. In het uitspansel namelijk de hemel. Waarom? Waarom moeten die lichten er zijn? Nou, het staat er. Om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. Dat is één. Dat begrijpen wij. Om scheiding te maken tussen dag en nacht. Tussen licht en duisternis dus. Daar zijn die lichten voor nodig. Want als er geen lichten zijn, dan is alles duister in deze wereld. Ja. Dat is net zo goed als Christus er niet is. Dan is het ook allemaal duister in deze wereld. Dan praat ik weer over wat anders natuurlijk. Maar het principe is hetzelfde. Hè? Al wat openbaar maakt is licht. Degene die openbaar maakt is Christus. Hij verkondigt. Hij brengt het woord. Hij is het woord. Hij is degene die openbaar maakt, dus hij is licht. En als het licht er niet is, dan is het duisternis. Als Christus er niet is, is het duister in de wereld. En de hele wereld wandelt in duisternis. Maar degene die in duisternis wandelen, zullen een groot licht zien. En dat vers betekent echt niet dat ooit de zon wel een keer op zal gaan. Maar dat betekent dat ooit Christus zal verschijnen, hè? We lezen dat straks weer met Kerstmis, ja. Er worden dus lichten aan de hemel gesteld, want het is nodig, want als er geen lichten zijn, is het duisternis. Want hoe dan ook, de situatie hier, op deze vierde dag, dat is een wereld die in principe, en al enige tijd, in de macht van Satan ligt, en die door God toebereid wordt, om het zaad van een nieuwe schepping te kunnen ontvangen. En het is een wereld waarin het duister is, tenzij dat er uitdrukkelijk licht in verschijnt. Het is niet andersom. Het is niet zo, de wereld is licht, tenzij dat je een soort lamp ophangt waar die duisternis afgeeft of zo. Van nature is deze wereld duister. Want met deze wereld is iets niet in orde. Deze wereld ligt in de macht van Satan, ook die wereld hier in gedurende deze scheppingsdagen. Dat blijkt. Anders hadden die lichten niet hoeven komen. Nou, God stelt die lichten aan de hemel om scheiding te maken tussen dag en nacht. Dat is één ding. En het tweede ding is het volgende, staat, en dat zij zijn tot tekenen. En vervolgens dat ze zijn tot gezette tijden en tot dagen en jaren. In het algemeen gesproken kun je dus zeggen dat de tijdsindeling en de tijdrekening iets te maken heeft met de beweging dus van de hemellichamen, van de zon, de maan en de sterren enzovoorts. Zo staat het er ook. Maar bovendien staat er iets tussendoor wat we in het algemeen overslaan. Tenminste, die indruk heb ik altijd. Nou, mijn indrukken moeten niet al te zwaar aan tillen hoor, want het doet er helemaal niet toe. Maar ik heb dan toch altijd die indruk dat men dat overslaat. Er staat dat de lichten die zijn gesteld om scheiding te maken tussen dag en nacht. Ik vraag me altijd af, heb je daar nou echt zoveel miljoen sterren voor nodig? Of miljarden, weet ik veel, want ze schijnen dan ontelbaar te zijn, zegt men. Men. Want men weet niet wie het zegt, want anders klagen we ze aan voor leugenaar, hè? Want God heeft ze geteld. Ja, dus ze zijn niet ontelbaar. Er zijn niet oneindig aantal sterren, want God heeft ze geteld. Daar heb je weer eenvoudige waarheid, hè? God heeft ze geteld. Ze zijn niet oneindig, dus men zegt, het is oneindig, het is een oneindig groot aantal, ze zijn talloos. Maar heb je nou talloze sterren nodig om scheiding te maken tussen dag en nacht? En om tijden en jaren te berekenen? Tijden, dagen en jaren? Wel nee. Helemaal niet. Helemaal niet, heb je er maar een paar voor nodig. Ik weet niet hoeveel, maar 2 lijkt me voldoende. Voor zover ik wat verstand heb van wiskunde, heb je aan 2 genoeg. Ja, maar er zijn er inderdaad een paar meer. Waarom? Nou, omdat er zoveel tekenen nodig waren. Niet om de tijd uit te kunnen rekenen, want daar zijn het geen tekenen voor. Want dat is een andere functie. Ze zijn gesteld om scheiding te maken tussen dag en nacht. Dat is gewoon een letterlijke functie in deze wereld van de hemellichamen. Ze zijn er ook gesteld tot tijden en tot dagen en jaren. Dagen en jaren weten wel, tijden, daar zijn er nog een paar bij te bedenken. Tijden bijvoorbeeld van de maan, maanden. En er zijn er nog een paar cycli waar we niet nader op in zullen gaan. Maar tijdseenheden die bepaald worden door het verschillen tussen de omlooptijden van de diverse hemellichamen. Er is bijvoorbeeld een bekende cyclus van 666 jaar. Ja, leuk hè? Daar gaan we niet over praten. En zo, dat soort cycli zijn er nog veel meer. Er zijn dikke boeken over volgeschreven over de talloze mogelijkheden die er dan zijn. Perioden die gewoon berekend worden aan de hand van de omlooptijd van de sterren. Geen flauwekul, geen astrologie. Dus gewoon normale astronomie, sterrenkunde hè? Het duurt namelijk zoveel jaar totdat die bepaalde ster weer op diezelfde plek staat op dezelfde tijd. En voor een andere ster ligt dat anders. En als je ze allebei in oogenschouw neemt, dan is het weer anders, hè? Je zegt, het duurt zoveel jaar voor ze allebei weer tegelijkertijd op diezelfde plek staan. Allemaal verschillen. Dus je kunt er een heleboel tijden mee berekenen. Maar daartussendoor staat dat zij zijn tot tekenen. Tot tekenen. Nou weten wij nauwelijks meer wat een teken is, hoor. Dat komt vermoedelijk omdat er ook in de schrift al zoveel misbruik gemaakt wordt van tekenen. Want er staat dat een ongelovig geslacht een teken vraagt. En er staat ook dat het niks helpt. Met al die tekenen de mens toch niet tot geloof brengen. Dat kan wel. Dat is heel goed mogelijk. Maar het ligt aan die mensen. Ze blijven tekenen vragen, geloven nooit. En dat begrijp ik ook heel best. Want ik heb ook wel eens naar een goochelaar zitten kijken en die kan me nog meer vertellen, die kan me nog meer voordoen. Maar ik geloof niet dat er gebeurt wat ik zie gebeuren. Dat is een goede oefening voor een gelovige. Ja, die laten zich niet bedotten. Want gelovigen weten dat het niet gaat om wat je ziet, maar het gaat om wat je hoort. Het gaat niet om dat wat voor ogen is, maar het gaat om dat wat gepredikt wordt, namelijk het woord. Zalen zij die niet zien en nochtans geloven. Want het geloof is uit het gehoor. Weet, dat is het verhaal. Dus wij laten ons niet bedotten door wat we zien. Maar die tekenen die hielpen dus niet. Tekenen zijn er om mensen wat te laten zien in de hoop dat ze daardoor tot geloof zouden komen. Nou, dat werkt natuurlijk nooit, want ik geloof ook geen enkele goochelaar. Ik heb Fred Kaps nooit geloofd in ieder geval. Hè? Nou, wat ik die zag doen met een spel kaarten of met een paar spellen. Nou heb ik nooit geoefend met kaarten, moet ik zeggen. Ik kan alleen maar kwartetten enzovoorts. En ik geloof, Zwarte Piet, dat ik dat ook wel eens gedaan heb. Maar dan zou ik de spelregels moeten bekijken. Maar als die jongens die goochelen met kaarten, ik kan het zo gauw niet bijhouden, want ik kan niet zo gauw zien wat voor kaart het is. Dat kan ik zo gauw niet zien, want daar heb ik geen ervaring mee. Maar dat gaat zo snel en dan verdwijnen ze hier in de mouwen en hier uit het vestjeszakje komen ze er weer uit en zo en dat soort dingen. En de man heeft zijn handen leeg en grijpt omhoog en heeft een kaart in zijn handen. Waar haalt hij dat ding vandaan? Doe eens een teken. Moet je niet geloven meteen. Tekenen zijn zo misbruikt in de schrift ook, hè. En de Heer weigert op een gegeven moment ook tekenen te geven. En wij weten ook niet meer wat een teken is. Want ik hoor mensen vaak roepen dat er wonderen en tekenen gebeuren vandaag aan de dag. En ik heb wel eens de euvele moed gehad om toen te vragen, wat betekent het dan? Want hoe dan ook, een teken, ik kan me niet schelen wat het is, maar een teken is een ding met een betekenis. Dat is een teken. Een teken heeft een betekenis. Nou, dan zeg maar, er gebeuren wonderen en tekenen. Nou, wat is de betekenis ervan dan? Dat blijft dan altijd hangen. Want ook die mensen, die weten niet meer wat een teken is. Wat het zegt. En als je zo'n teken gaat verklaren vanuit de schrift, dan zitten ze vaak met grote ogen te kijken, want dat begrijpen ze niet. Dan nemen ze je vaak hoogst kwalijk. Ik noem maar een voorbeeld, hè. Een teken wat de Heer Jezus doet van een blind geborene die genezen wordt op een wat bijzondere wijze. Dat is een teken, namelijk een wonder. Wonder en tekenen noemt Johannes het, hè. Het is een wonder, dat is duidelijk. Maar het is ook een teken. Nou, wat betekent het dan? Wat is de betekenis van zo'n wonder? Nou, dat is een geestelijke, dat is een onzienlijke dus. Iets wat niet gezien wordt. Er wordt iets zichtbaars gedaan omdat het een betekenis heeft in verband met onzienlijke dingen. Want wat wordt niet gezien in dit verband dan? Dat die blindgeborene genezen wordt namelijk. Want wie is die blindgeborene dan? als we over de betekenis gaan praten. Israël, wie is er blind geboren? Israël. Verblind en verhard. En doofstom. Want ze horen het woord niet en ze prediken het woord niet. Ook dat wordt genezen. Dat gebeurt. Dat is de betekenis van die tekenen die de Heer Jezus deed. Het waren niet wonderen in de eerste plaats ten behoeve van de patiënt. Dat probeert men ons wel wijs te maken, maar dat is natuurlijk niet waar. De Heer Jezus ging een ziekenhuis in, waar weet ik hoeveel mensen lagen. Die haalde er maar met één uit, eentje uit die er 38 jaar lag. En een genassen. Als je dat letterlijk wil toepassen, dan moet je dus leren dat wij als christenen naar de ziekenhuizen zouden moeten gaan. En dan vragen wie er al 38 jaar ligt. En of er ook een vijver in de buurt is. Dat is de letterlijke betekenis. Dat is de letterlijke betekenis. Maar wat is de geestelijke betekenis ervan? En als je daarover gaat praten, zijn er velen die zeggen, ja, maar nou redeneer je het helemaal weg. Nee, niks. Dat is de betekenis. Daar gaat het juist om. Want een teken zegt iets over dingen die niet gezien worden. Maar dingen die wel geïllustreerd moeten worden. Die tekenen zijn als het ware plaatjes, voorbeelden bij dingen die normaal niet afgebeeld kunnen worden. Dat is een teken. En als iemand als Gideon aan de Heer een teken vraagt, dan krijg je dat teken van die schaapsvacht die je buiten moet leggen. En dan ben ik het verhaal een beetje kwijt, want de volgorde kan ik nooit onthouden. Maar de ene keer is het ding nat en dan is het gras allemaal droog. En de nacht daarop, want het teken moet herhaald worden, dat zijn helemaal tekens. Ja, dat zei ik al. En dan moet het herhaald worden. En dan is het precies andersom. Nou, Gideon was even zo vrolijk wel een gelovige tot een bepaald niveau. En in wezen maakte dat hele wonder voor hem niks uit. Het veranderde aan de feiten niks. Maar de vraag blijft over, wat betekent dat teken? Wat is die schaapsvacht? Wat is die dauw daaromheen? En hoe kan het dat het gras nat wordt en die schaapsvacht droog blijft? En hoe kan het dat het later andersom is? Wat is de betekenis daarvan? Dat is een teken. Nou, dat soort dingen hebben we mee te maken. En er wordt hier gezegd in Genesis 1 over de sterren dat ze zijn tot tekenen. Dat wil zeggen, de sterren hebben een betekenis. De sterren zijn tekenen van dingen die we normaal niet zien kunnen. En laat ik u dit vertellen, de betekenis van die schaapsvacht bij Gideon, die heeft niets te maken met schapen of wat dan ook. En ook niet met de wolindustrie of iets in die geest of met het KNMI. Dat staat daar los van. Het wijst op iets wat daar totaal niks mee te maken heeft. En zo is het met de sterren ook. Zij spreken over iets wat in wezen niks met die sterren te maken heeft. En u zult ook merken, wanneer we vanmiddag dan over die sterren gaan spreken, dat we eigenlijk helemaal niet over sterren praten. Maar dat het slechts de associatie is. De associatie van die sterren met bepaalde geestelijke waarheden, met bepaalde heilswaarheden. En daarna kun je rustig de sterren weer vergeten. Maar de sterren zijn als het ware die kapstok waaraan die waarheden worden opgehangen. De namen van de sterren en de sterrenbeelden zijn de verwijzing naar die bepaalde geestelijke waarheden. De namen van sterrenbeelden zijn namen van Christus in vele gevallen. Namen of titels of beschrijvingen van Christus. En als we zo'n naam van een ster horen, dan denk ik niet aan zo'n ster, weet ik veel. En er zijn honderden duizenden sterren waarvan ik de namen inderdaad bij elkaar op een lijstje heb staan. Ik zal ze u niet allemaal vertellen. Daar gaat het ook niet om. Maar ik weet echt niet waar al die sterren staan. Ik weet er maar een paar te vinden. Zomaar uit het oog. Maar verder maakt het me ook niks meer uit. Het gaat om of je de betekenis kent. Dat is veel belangrijker. Of dat je ze kunt vinden aan de hemel. Maar het punt is, daartoe werden zij geschapen. Een van hun doelstellingen is dat ze zouden spreken. Dat ze een betekenis hebben. Een uitdrukking zijn dus van geestelijke waarheden. En om precies te zijn, dat ze dus dingen uitbeelden die zouden komen. Want wij zeggen wel, het zijn tekenen, maar feitelijk zijn het voortekenen. Tekenen van dingen die zullen komen. Doet u ook een kruiswoordpuzzel of niet? Een voorteken, 4 letters. Een omen, hè? Dat is een woord dat komt alleen in kruiswoordpuzzels voor, dat weet ik wel, maar Maar dat geeft nou niet, hè? Een omen, een voorteken. Een teken van iets wat komen gaat. Een aankondiging van iets. En dan weet ik wel, wij kennen heel wat van die omens, van die voortekens uit het bijgeloof. Want ik beschouw het maar gewoon allemaal als bijgeloof, hè? Maar zeg je, als er een zwarte kat je pad kruist, nou wat er dan gebeurt weet ik niet, maar ik weet dat het niet goed is in ieder geval. En ik heb het nog nooit gemerkt hoor, dus het zal wel niet waar wezen, maar dat noemt men dan een voorteken. Een teken van iets wat komen gaat. Bij de sterren ligt het iets anders, de sterren zijn veel statischer. Die kruisen niet plotseling je pad, zal ik maar zeggen. Dat is wat astrologen wel zeggen hoor. Dat weet ik wel, maar daar heb ik niks mee te maken. Maar die kruisen niet plotseling je pad, die gaan regelmatig op en gaan onder. En als we dat niet doen, geeft het nog niks. Dan gebruiken we gewoon een sterrenkaart, kijken we daarop, want dat gaan we vanmiddag dan doen. Hè? En die zijn statisch, die bewegen zich niet, er zit geen verandering in. Tenminste niet een waarneembare, met het oog zichtbare verandering. Ze zijn statisch en ze zijn al eeuwenlang de uitdrukking van bepaalde dingen die zouden komen. En voor tot op zekere hoogte zijn die dingen inmiddels dan ook gekomen. Maar dat komt omdat we zoveel duizend jaar verder zijn. Toen de sterren gemaakt werden, werden ze gezet om scheiding te maken tussen dag en nacht en tot tekenen en tot dagen en jaren enzovoorts. En toen waren ze dus tot tekenen van dingen die nog moesten gebeuren. Ze waren aankondigingen van dat wat zou komen. En toen waren er astrologen en die hebben die betekenis een beetje overboord gegooid en niet meer begrepen, want zo gaat het met alle Bijbelse waarheid ook. Want laten we wel wezen, laten we nemen de oudste zogenaamd christelijke kerk die we dan nog kennen. Dat is de Rooms-Katholieke kerk, zal ik maar zeggen. Nooit afgesplitst, maar altijd voorbestaan. Wat weet men in de Rooms-Katholieke kerk nog van de Bijbel? Nee, maar daar zijn ze wel mee begonnen. En als de Rooms-Katholieke kerk zegt dat ze bestaat vanaf de Pinksterdag door de prediking van Petrus, is dat op zich juist. Valt weinig tegenin te brengen. Nou, ik zet wel hier en daar een vraagteken, daar gaat het niet om. Maar in principe is dat de continue voortzetting van dat wat daar begon met het woord van God. Maar wat is nog van het woord over daar? Men heeft het woord vervangen voor het woord van mensen, van anderen. Hoe problematisch dat in de praktijk dan ook bleek. Er bleef niks van over. Nou, zo is het met de oorspronkelijke betekenis van de sterrenbeelden ook. Er is niet veel van overgebleven. En het is op twee verschillende manieren verbasterd. En we zullen dat vanmiddag nog wel zien. Het is aan de ene kant verbasterd tot mythologie. En aan de andere kant is de betekenis verbasterd tot wat men vandaag noemt astrologie. Sterrenwichelarij dus. Want wat men dan nog wel onthouden heeft, en dat is ongeveer het enige ook wat men onthouden heeft, is dat de sterren tekenen zijn van dingen die zullen komen. Ja, dat is waar. Maar daarom voorspellen ze nog niet datgene wat in mijn leven privé zal gebeuren. Dat is een interpretatie naar jezelf toe, maar dat is niet wat de Bijbel erover zegt. Ik laat het ook liggen, het is mijn bedoeling niet om daarover te gaan spreken. Daar heb ik helemaal niet de minste behoefte aan. Waar het om gaat is dat de Bijbel daar verder op zich niet over spreekt. En het ik dacht zelfs ontkent die betekenis. Waar het om gaat is dat aan de sterren van de sterren in het algemeen gezegd wordt dat ze dingen voorspellen die komen zullen. En wel de belangrijkste dingen. En niet de dingen die zomaar toevallig komen of door wat voor invloeden dan ook. Misschien door demonen of Satan. Nee, het voorspelt dingen die komen doordat God zelf ze doet. En wat de hemelen verkondigen, Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn er handenwerk. Niet het werk wat Satan doet, niet het werk wat de mens doet of wat demonen doen, maar dat is met te min om over te praten natuurlijk. Maar dat wat God doet verkondigt het. En dat is wat je in de sterren vindt. En dat beweegt niet, dat is niet dynamisch, maar dat is strak, dat is stabiel, daar kun je van op aan. En zo spreekt de Bijbel ook over de gang van zaken aan de hemel, hè? Zo zeker als de zon en de maan enzovoorts. Hè? Nou, dat is de normale gang van zaken. De sterren zijn dus geschapen. Nou, geschapen is niet het woord wat hier gebruikt wordt, maar laat ik het dan zomaar zeggen. De sterren zijn gesteld aan de hemel tot tekenis, één van de betekenissen. Tot tekenen van dingen die komen gaan. Dat wil zeggen, dingen die komen gaan moeten af te lezen zijn uit de sterren. Niet uit de beweging van de sterren, dat is wat de astrologen zeggen. Maar uit de sterren als zodanig. Dat is alles wat hier in Genesis 1 gezegd wordt. En dan blijkt later, Dat het schrift nog verscheidene malen over die sterren begint te spreken en zelfs over de sterrenbeelden. En dat is een opmerkelijke zaak, maar ik zal het toelichten als ik eraan toe ben. Ik ga nu door naar 2 Koningen 23. Nou, kan het zijn dat ik schriftplaatsen oversla omdat ik ze niet heb gevonden. Dat is heel goed mogelijk, maar dan bent u misschien wel zo vriendelijk om me daarop te attenderen. Voor de statistiek is dat, hè? Het verzamelen van teksten. Maar ik ga door dus naar 2 Koningen 23 vers 5. Daar wordt op betrekkelijk negatieve wijze over de zon, de maan en de planeten gesproken. Daar gaat het over de afschaffing van afgodendienst en zo onder Israël, onder koning Josia. Daar staat in vers 5, daartoe schafte hij de gemarim af die de koningen van Juda gesteld hadden, opdat men roken zou op de hoogten in de steden van Juda en rondom Jeruzalem, met schades die voor Baal, de zon en de maan en de andere planeten en al het Heer des hemels rookten. Duidelijk is dat hier gesproken wordt over een soort afgodendienst, waarbij de zon, de maan en wat dan hier vertaald wordt met planeten, onderwerp van aanbidding waren. Dat is het grote misverstand wat Israël weer van de verworden heidense overlevering had overgenomen. Het merkwaardige is dat Israël een mondelinge en maar ook schriftelijke overlevering ontvangen had van wat God zou doen en dat het zaad der vrouw zou komen om het zaad van de slang de kop te vermorzelen. En dat wisten de heidenen natuurlijk ook, want die stammen net zo goed als Israël van Adam af en van Eva. Maar bij de heidenen is dat verhaal verworden. En men weet er nog een klein beetje van die sterren en planeten. En het eigenaardig is, Israël die die geschiedenis zwart op wit in de schriften in de wet heeft, die laat dat vallen en neemt in plaats daarvan heidense, verworden, vervormde overleveringen over en gaat dan zon, maan en sterren en dat soort dingen aanbidden. Nou, die aanbidding wordt hier terecht afgeschaft. Ik moet alleen één opmerking maken. Er staat namelijk niet planeten, als je het mij vraagt is dat een verkeerde vertaling. Dat woord mazarot of mazalot, dat is niet het woord voor planeten, maar gewoon voor sterrenbeelden, gesternten, constellaties. Het gaat dus in de eerste plaats om de tekens van de dierenriem. Maar dat zijn maar 12 sterrenbeelden, maar in de praktijk zijn er 48 sterrenbeelden, namelijk 4 x 12, of 12 x 4 moet ik eigenlijk zeggen. Tekens van de dierriem. Het gaat over die sterrenbeelden, niet over de planeten. Dat is de astrologische interpretatie hier feitelijk. Die astrologen doen namelijk veel met planeten. Maar goed, wij niet. Het woord gaat gewoon over sterrenbeelden. De zon, maan en de andere planeten. Die werden hier dus kennelijk negatief gebruikt. En daar wordt hier dus in negatieve zin over gesproken. Namelijk de dienst van die hemellichamen wordt hier afgeschaft. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Daarna gaan we naar Job. En Job is een beetje een moeilijke figuur in de Bijbel. Niet alleen vanwege alles wat hem overkwam, maar ook vanwege de tijd waarin hij leefde. Wie hij was, waar hij vandaan kwam, waar hij naartoe ging. En als je het zo onder woorden brengt, dan heb je het antwoord al gezegd natuurlijk. Hoef je de Hebreeënbrief maar te lezen, dan gaat het ook over iemand waarvan men niet weet waar hij vandaan kwam en ook niet waar hij naartoe ging en ook niet waar hij van afstamde. Net als Job. En dit was dan over Melchizedek en er staat dat was zo. Men weet dat niet omdat hij een type is van Christus. En Job is dus een type van Christus en dan wordt het al heel wat eenvoudiger. Maar merkwaardig is dan natuurlijk dat deze Job, een type van Christus, spreekt over andere typen van Christus. En met name erveel, verhoudingsgewijs althans, over sterrenbeelden, met name. En dan noem ik eerst Job 9. Er staat in vers 7 over God, die de zon gebiedt en ze gaat niet op en verzegelt de sterren, die alleen de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogten der zee. En over deze twee versen en het voorgaande vers 6 hebben we ooit de vorige keer gesproken. Dus dat doen we nou niet, we gaan nu verder naar vers 9. Daar staat, die de wagen maakt, de Orion en het zevengesternte en de binnenkameren van het zuiden. En dit is een heel vreemde schriftplaats eigenlijk. Dit is de eerste plaats, dacht ik tenminste, in de Bijbel, waarin sterrenbeelden met name genoemd worden. Namelijk in de eerste plaats wordt genoemd de wagen. Dat is vertaling van het Hebreeuwse woord Ash. En het is de aanduiding van het sterrenbeeld wat wij kennen als de grote beer. Dat is even zo goed een verkeerde naam, maar daar gaat het nou allemaal niet over. Het gaat erom dat hier de naam Ash staat en het gewoon de Hebreeuwse naam is van het sterrenbeeld de grote beer. Een van de bekendste sterrenbeelden. Dat is het sterrenbeeld wat wij gebruiken om het noorden te bepalen. Sommigen noemen het de steelpan. Weet u wel? Je volgt de steel zo. En dan krijg je hier de pan. En dan die omhoog die rand en die moet je 5 maal verlengen en dan kom je uit bij de Poolster en die staat precies in noordelijke richting. Dat is het verhaal. Over dat beeld gaat. Het gaat in feite dus over de grote beer. En dan staat er dus feite die de grote beer maakt. En dan vervolgens de Orion. En Orion is de naam van het sterrenbeeld zoals wij het kennen, nu. Maar het is in het Hebreeuws staat hier Kessel. Of Kessel. En wanneer we ooit aan de sterrenbeeld toekomen, dat zal niet vandaag zijn overigens. Nee, want er zit zo achter in de reeks. Dan zullen we het daar wel over hebben. Maar de naam Orion is afgeleid van het Hebreeuwse woord oor. Zal ik het dus nu vast een tipje oplichten, hè? Is afgeleid van het Hebreeuwse woord oor. En dat komt voor in Genesis 1, een van de eerste versen. Jehi oor staat er. Excuseer de uitspraak van het Hebreeuws. Maar Jehi oor betekent, er wordt vertaald met, daar zij licht. Want oor is licht. En het sterrenbeeld Orion spreekt van het licht waar ik net al over gesproken heb. Het volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. De heerlijkheid des Heren zal over hen opgaan. Hun licht zal over hen verrijzen. Jesaja. En die waarheid, precies zoals in Jesaja staat, wordt uitgedrukt inderdaad in het sterrenbeeld Orion. Het komende licht. Het is een van de helderste sterrenbeelden. Hij is circumpolair, dat wil zeggen hij gaat nooit onder. Hij verdwijnt wel eens laag aan de horizon, maar hij gaat nooit onder. Hij draait dag en nacht hier in het rond. En in principe is hij dus altijd waar te nemen dat licht. Overdag zie je hem natuurlijk niet, omdat hij verbleekt bij het licht van de zon. Maar het is een van de grote, heldere, duidelijk herkenbare sterrenbeelden. Prachtig, helder ding. Orion spreekt over het verschijnende licht, de komst in heerlijkheid namelijk van Christus. En dan in een bepaald verband natuurlijk, want er zit nog wat meer aan vast, maar daar hebben we het een andere keer nog wel eens over. Orion wordt dus in de Bijbel hier met name genoemd. En dan vervolgens het zevengesternte, officieel bekend onder de naam Pleiaden. En dat is een onderdeel van het sterrenbeeld Stier, Taurus. En dat zevengesternte is een groep, een cluster van pakweg 7 sterren, 7, 6, houd erom, het hangt er vanaf wat je met blote oog nog kunt zien, in de stier, een heldere groep. Heel merkwaardig dat dat zevengesternte, de Pleiaden, blijkt vanwege haar naam, in het Hebreeuws en in het Egyptisch, in het Grieks, in het Latijn en in het Akkadisch en het Chaldees, noem maar op, vanwege haar naam blijkt het een type te zijn van de gemeente. Een groep gaat over een groep. Pleiaden is ook inderdaad meervoud. De Pleiaden gaat over een groep die behoort tot de persoon die voorgesteld wordt door de stier. En de stier is natuurlijk het type van Christus. En die groep die bij hem hoort, die Pleiaden, dat is inderdaad een uitdrukking van de gemeente. Maar goed, daar komen we ooit wel een keer over te praten, maar ik noem het nu maar even. Maar waar het nou om gaat alleen maar, is dat Job gewoon die sterrenbeelden zonder de minste aarzeling met name noemt. En erover spreekt. En hij noemt de wagen, hij noemt de Orion, hij noemt het zevengesternte en hij noemt de binnenkameren van het zuiden. Nou is dat wat moeilijk. Ik heb niet kunnen achterhalen of dat een uitdrukking is van een bepaald sterrenbeeld. Maar ik heb persoonlijk de sterke indruk dat het gaat over eventuele sterrenbeelden die niet op het noordelijk halfrond te zien zijn, maar slechts op het zuidelijk halfrond. Er zijn namelijk sterrenbeelden die wij hier nooit te zien krijgen. En kameren, of binnenkameren, dat is een wat vreemde vertaling. Maar in plaats van het woord kameren kun je gebruiken het woord huis. En als er een astroloog in de zaal zit, dan weet hij al waar we over praten. Want huis is een andere aanduiding van een sterrenbeeld. Heel eenvoudig. Men beschrijft de sterrenbeelden, de gesternten, de constellaties als huizen. Dat is een gewone vakuitdrukking, dat doet er verder niet toe. Als u het over een radio hebt, zo'n ouderwetse radio die niet die zo slecht speelt, maar die zoveel licht geeft, weet je wel. Zo'n radio, dan zeg je dat is een radio met lampen erin. Ja. En zodra we een klein beetje technisch worden, heten de lampen niet meer lampen, maar dan heten het buizen. Waarom, dat weet ik niet, want het lijkt veel meer op een lamp dan op een buis, dacht ik. Maar wij noemen dat dan buizen, dat is gewoon de vakterm. Hè? En een transistor is gewoon een tor. Ja. In de elektronica, in de garagebedrijf is een tor een gewone motor van de auto. Iedereen kort het af op zijn eigen wijze, hè? Nou, sterrenkundigen of astrologen spreken over sterrenbeelden als over huizen. Het is gewoon de vakuitdrukking daarvoor. En als het dus gaat over een huis van, of het de kamer van, want zo worden de namen van sommige sterrenbeelden inderdaad vertaald, dan weten we dat het gewoon betekent het sterrenbeeld van die of die. En de binnenkamer van het zuiden wil dan gewoon zeggen de sterrenbeelden van het zuiden. En dat lijkt mij de meest voor de hand liggende verklaring. Zijn dan sterrenbeelden die niet deel uitmaken van de 48 klassieke bekende sterrenbeelden zoals ze op een klassieke sterrenkaart voorkomen. Om de eenvoudige reden dat ze in die contraien in het Midden-Oosten inderdaad nooit zichtbaar waren. En daarom bestaan ze zo goed als niet. Daar komt het op neer. Een bijzondere opmerking wil ik nog maken over dit vers. Ik weet niet of u dat zo in de gauwigheid opgevallen is. Maar ik moet nou meteen toch maar iets, een belangrijke opmerking plaatsen. Er staat hier dat God de wagen gemaakt heeft. En dat God de Orion gemaakt heeft. En dat God het zeven gesternte gemaakt heeft. En ook de binnenkamer van het zuiden. Er wordt eerst een reeks belangrijke heldere sterrenbeelden genoemd, opvallende sterrenbeelden, en dan sterrenbeelden die we niet kennen, niet kunnen zien, en dan staat er dat God ze gemaakt heeft. En dat is nou gek, hè? Want als je nou eens een oude sterrenkaart ziet, en ze liggen daar op de boekentafel, ik praat er zo nog wel even over, als je die oude sterrenkaart ziet, dan is altijd de eerste vraag, wie heeft die tekeningen gemaakt? En dan krijg je dat beroemde verhaal, dat verhaal kent u vermoedelijk, dat beroemde verhaal van onze naïeve voorouders, die s'avonds of s'nachts niks te doen hadden, maar ook niet konden slapen. En dan lagen ze naar de hemel te kijken. En dan, zoals wij de figuren zien in het behang. Niet? Dat verschijnsel kent u toch? Nou, zoals wij figuren zien in het behang, zagen zij figuren in de sterren. En die hebben ze dan op een sterrenkaart getekend. Alsof die naïeve mensen, die zo naar de sterrenhemel kijken, behoefte aan hebben om de sterrenhemel in kaart te brengen. De associatie die mij dan ontgaat, maar dat zal wel aan mij liggen. Maar men zegt dan, dat hebben die naïeve voorouders van ons gedaan. Ze trokken strepen tussen de sterren en toen ontstonden daardoor die sterrenbeelden. Want laten we wel wezen, astronomisch is een sterrenbeeld een onding. Daar valt helemaal niet mee te rekenen. En astronomen pleiten dan ook al vele eeuwen voor een totaal ander systeem van indeling van de sterrenhemel, namelijk gewoon in segmenten. Zoals wij de aardoppervlak indelen in zoveel noordenbreedte en zoveel zuidenlengte, of hoe dat allemaal maar heten mag, zo wil men dat ook graag in de hemel doen, hè? Dat is veel makkelijker namelijk, want die sterrenbeelden lopen namelijk nogal door elkaar. En die zijn helemaal niet logisch opgebouwd in de zin van plaatsbepaling en zo. Want, laat ik u dit vertellen, als er één ding opvalt aan de sterrenhemel, is het dat je er geen kaart van kunt maken. Met andere woorden, je ziet geen figuren in. U wel? Dat is knap. En dan, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, die wagen, die steelpan, want die zie je. Ja, dacht u dat onze voorouders steelpannen hadden? Dat is er namelijk geen één. Dat is één die we zelf uitgevonden hebben, dat is er geen één. Die Galdeërs, die hadden geen steelpan. Kom. Met kromme stelen zeker. Nee, dat is hem niet, want het is die steelpan die van ons, dat is een onderdeel van de grote beer. Maar heb je wel eens een grote beer aan de hemel gezien? Het enige wat aan de hemel opvalt is dat dat niet kan. En wat daarnaast dan opvalt, is dat iedereen zich wel het verhaal laat wijsmaken. Dat is het leuke ervan. Daar kan ik me vreselijk om vermaken, om dat soort dingen. Hè? Om die idioterie die men dag in dag uit over de mensenmassa uitstort, overvloediglijk zal ik maar zeggen dan, om Psalm 19 dan te parafraseren. En de mensen geloven dat dan ook nog. En als je concreet over Psalm 19 gaat te praten, zeggen ze, nou, wat is dat nou voor onzin? Dan kom je met de waarheid op de proppen. En dan wil men dat niet geloven. Alsof het niet logisch zou zijn. Nou, ik vind het bijzonder logisch dat als God die sterren maakt, dat hij daar een betekenis aan meegeeft. Zoals hij dat niet alleen met de sterren gedaan heeft, maar ook elk grasprietje wat hij daar aan de overkant los ziet onder de sneeuw. Maar ook die sneeuw heeft natuurlijk een betekenis. Alles. En waarom zouden de sterren dat dan niet hebben? Dat is een beetje vreemd natuurlijk. Maar het bijzondere van de hemel is, je ziet, daar staan geen sterrenbeelden. En een sterrenbeeld is niet een astronomisch begrip. Een ster misschien, waarover men praat en men zegt, dit is een rode reus of een blauwe dwerg. Of weet ik veel, dat soort, yes, meer, hè. En men praat over de spectra van de sterren en de kleur dus. En meer van dat soort toestanden. Maar een sterrenbeeld bestaat niet. In de astronomie niet. Een sterrenbeeld is alleen een tekening op een sterrenkaart. Maar dat is heel wat anders. Want aan de hemel staan geen levende beren, zal ik maar zeggen. Die zien mensen natuurlijk wel. Die zien ze niet alleen aan de hemel, maar die zien ze... En angels en klemmen ook, maar die zie je zelfs ook aan de hemel, ja. Inderdaad. Angels zowel als klemmen, ja, inderdaad, ja. Maar het eigenaardige is, die staan niet aan de hemel. Maar er staat hier dat God de wagen gemaakt heeft, de Orion, het zevengesternte en al die andere binnenkameren van het zuiden. Wat heeft God dan gemaakt? Ja, die sterren, dat wisten we. Maar hier staat dat God de sterrenbeelden gemaakt heeft. En sterrenbeelden staan niet aan de hemel. Aan de hemel staan sterren. En leeuwen en beren staan niet aan de hemel. Leeuwen en beren, namelijk de sterrenbeelden, want dat zijn de beelden. Sterren zijn geen beelden. De beelden, de plaatjes namelijk, die staan alleen maar op de sterrenkaart. En als Job hier zegt dat God de wagen gemaakt heeft, de Orion en het zevengesternte en de binnenkameren van het zuiden, kan dat best zijn dat dat slaat over die sterren die aan de hemel staan en deel uitmaken van zo'n sterrenbeeld. Maar in ieder geval zegt hij dan dat God die sterren, die beelden getekend heeft op de sterrenkaart. Of het de opdracht toegegeven heeft, dat maakt mij niet uit hoor. En dan vragen we dan, waar komt die sterrenkaart vandaan en wie heeft die plaatjes gemaakt? Dan is er gewoon één antwoord, dat heeft God zelf gedaan. Nou ja, via Adam of via Seth of via Henoch, dat wil ik afwezen. Want dat maakt me niet uit. Uiteindelijk bestaat er ook geen daadwerkelijke zekerheid over wie nou eigenlijk Genesis geschreven heeft. Want dat staat namelijk niet in de Bijbel, wie het geschreven heeft. Maar dat maakt me niks uit. Ik heb wel een vermoeden, daar gaat het niet om natuurlijk. Hè? Maar het maakt me niet uit wie het geschreven heeft. Dat is met die sterrenkaart ook zo. Maar één ding weet ik, Genesis is door God geïnspireerd. Het is het woord van God, dat is belangrijk. Wie het opgeschreven heeft, dat is vers 2. Als het er niet bij staat, zal het wel niet belangrijk zijn. Nou, dat is met de sterrenkaart ook zo. Het is door God geïnspireerd en wie het geschreven heeft, kan me niet schelen. Staat er niet bij, dus zal wel niet belangrijk zijn. Dat kunnen we wel vergeten. Maar volgens de overlevering, niet de Bijbel dus, maar daarnaast, volgens de klassieke overlevering, vindt de sterrenkaart zijn oorsprong bij Seth. De opvolger, in de geslachtsregisters althans, de opvolger van Adam. En sommigen schrijven hem dan toe aan Henoch, omdat er een boek van Henoch is waarin inderdaad nogal het een en ander over de sterren en over de hemel gesproken wordt. Maar het is slecht na te gaan omdat we dat boek van Henoch niet kennen. En het enige boek van Henoch wat wij kennen is een vervalsing. Een bekende, dus dat geeft helemaal niks natuurlijk. Er zijn meer mensen die Jan heten en er waren er meer die zich Henoch noemden. Dus ik bedoel, dat is geen probleem. Maar dat weten we dus niet. We weten niet wie het geschreven heeft. Maar overal vind je de sporen van de invloed van het woord van God. Of het nou geschreven was in de Bijbel, of dat God het gewoon mondeling tegen Adam of Seth of Henoch of Noach of Abraham of noem maar op gesproken heeft. Waar het hier nog even om gaat, in Job, daar leg ik nog even de nadruk op vers 9. Daar staat, God maakt de wagen, de Orion en de zevengestend in de binnenkamer van het zuiden. De normale betekenis van het vers is dat de plaatjes op de sterrenkaart, namelijk van Orion, want het is de naam van een persoon, en van het zevengestemte enzovoorts, dat die plaatjes op de sterrenkaart hun oorsprong vinden bij God zelf. En als u iets begrijpt van die plaatjes, zult u dat moeten bevestigen, dacht ik. Want anders blijft u namelijk met een probleem zitten, als het dan niet van God afkomstig is, en als het dan geen goddelijke waarheden openbaart, wat openbaart het in vredesnaam dan wel, en welke idioot heeft zulke rare plaatjes getekend aan de hemel? Want dan moet je, dat meen ik, idioot, want astronomisch zijn het ondingen. Dat zult u wel merken. Ik ken die sterrenkaart zo langzamerhand bijna uit mijn hoofd. Van die staat hier en die staat daar. De laatste week heb ik me natuurlijk toch nogal, eigenlijk een beetje meer dan me lief is, erin moeten verdiepen. Maar aan de hemel vind ik ze niet terug. Want dat verband is er feitelijk niet. Of nauwelijks, hè. Het staat volstrekt los van elkaar. Maar die tekening op die sterrenkaart, die openbaren Christus en het werk zijner handen. Nou, dit was Job 9 vers 9, wat uitgebreid. Dan gaat door naar Job 26. Zijn er een paar versen hoor, valt wel mee. Job 26 vers 13. En dan lees ik vanaf vers 10, want dat vind ik leuk, want vers 10 hebben we die beroemde vorige keer besproken. Toen we het niet hadden over de geestelijke betekenis van de sterren, maar over wat de sterren nou eigenlijk wel echt waren. He? Volgens de schrift althans. Er staat er in vers 10, heeft een perk gezet over het vlakken der wateren rondom afgetekend tot aan de volleinding toe des lichts met de duisternis. De pilaren des hemels sidderen en ontzetten zich voor zijn schelden. Door zijn kracht klieft hij de zee en door zijn verstand verslaat hij haar verheffing. Door zijn geest heeft hij de hemelen versierd. En nou stop ik even. Want deze versen spreken over Gods doen en laten in het heelal. In hemelen en in aarde en de zee en de afgrond en noem maar op. En dan is het gek, maar dan staat er vervolgens, vers 13 nogmaals, door zijn geest heeft hij de hemelen versierd. Zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen. Een slang? Waar staat de Leviathan of zo? Oh. Er staat ineens, door zijn hand heeft hij de langwemelende slang geschapen. Ja, langwemelend staat geloof ik niet eens in Van Dalen, maar dat doet er natuurlijk ook niet toe. Maar er wordt ineens over slang gesproken. En dan vers 14, zit dit zijn uiterste einden zijn er wegen en wat een klein stukje der zaak hebben wij van hem gehoord. En als het dan gaat om die grote dingen, en als het dan nadrukkelijk bijstaat dat het gaat om die grote dingen, wat moet in vredesnaam die slang daartussen? Je kunt dan niet zeggen, die slang is ook groot, want het staat er, hij is zo lang. Nou, van mijn part is een slang 10 meter lang, maar in vergelijking tot de hemelen en de aarde en de zee enzovoort, is een slang natuurlijk een te verwaarloze beest. Hè? Maar het punt is natuurlijk heel eenvoudig, het gaat niet over de slang. Gaat hij door over een slang? Het gaat over een sterrenbeeld. Het gaat over een sterrenbeeld wat wij kennen onder de naam Draco. Een draak. Het is Latijn Draco. U ziet, mijn Latijn is nog prima. Draco. Een draak dus. Dat heeft me jaren gekost om dat te leren hoor. Maar op die sterrenkaart die achter ligt zult u ook zien dat die draak heel raar over de hemel doorloopt. Dwars door en tussen alle andere sterrenbeelden door. Heel onhandig om sterren in draak te winnen, want overal waar je kijkt zit wel een stukje van die draak aan de hemel. En zo is het trouwens met de hele wereld natuurlijk. Overal waar je kijkt is de invloed van Satan merkbaar. Nou, zo is het aan de hemel ook. Dat lange ding waar je maar niet van afkomt, die zich overal maar omheen krult en de hele zaak maar verdraait. Want dat is wat de slang doet en wat Satan doet. Nou, die draco, die is inderdaad aan de hemel. De langwemelende slang. Het gaat dus over gewoon een sterrenbeeld. En weer staat er dat hij dat sterrenbeeld geschapen heeft. Niet alleen de sterren, maar ook het sterrenbeeld. En het gaat hier niet over het voorhistorisch monster of een of andere saurus. Nog om Nessie. Nessie, u kent die toch? Ik ken Nessie toch?
Het monster van Loch Ness.
Ja, er zijn mensen die halen dit vers mee in verband. Die zeggen dat is ook zo'n beest, hè? Zo'n zeemonster of weet ik veel. Nee, het gaat gewoon over een sterrenbeeld. De lang wemelende slang. Over de sterren. Nou, dan wordt vervolgens gesproken over weer over het zevengesternte, de Orion en de tekens van de dierenriem. Dat is in Job 38. Ik loop er nu even vlug door, want het meeste wat ik daarover moest zeggen heb ik nu gehad. Job 38, vers 31 en 32. Vers 29 en 30 spreken weer over die hemel en over de afgronden. Net als er straks in Job 26. En in Job 26 ging we daarna gesproken over de langwemelende slang. En hier wordt gesproken over vers 31. Kunt gij de lieflijkheden van het zevengesternte binden? Daar heb je hem weer. Dus inderdaad, precies dezelfde associatie als in Job 26. De hemelen, de aarde, de afgrond en dus de sterrenbeelden. De langwemelende slang in Job 26 en in Job 38. Het zevengesternte en er staat er of de strengen des Orions. Daar heb je Orion weer. En hier worden dezelfde namen gebruikt als er straks in Job 9. De strengen des Orions losmaken en dan staat er kunt gij de Mazarot. En hier hebben ze het woord niet vertaald. In Koningen was het vertaald met planeten. Hier hebben ze het niet vertaald, want het moet gewoon zijn de tekens van de dierenriem. Maar het ligt wat kwetsbaar, dus daarom vertaalt men het maar met Mazarot. Dat is geen vertaling en dan mag je zelf weten wat het betekent. Hè? Kunt gij de Mazarot voortbrengen op haar tijd? Kunt gij de tekens van de dierenriem voortbrengen op haar tijd? Want er staan tijden voor de tekens van de dierenriem. Op verschillende manieren trouwens. En kunt gij de wagen met zijn kinderen leiden? Daar heb je de wagen weer. Met zijn kinderen. Nou vind je dat eerlijk gezegd niet op een sterrenkaart. En dat komt omdat zelfs de sterrenkaarten al aardig verbasterd zijn. Want die wagen met zijn kinderen, dat is puur de omschrijving van de grote beer. Want wat wij een grote beer noemen, was van oorsprong niet een beer, maar was alleen maar een kudde. De grote kudde. Er staat dan ook een herder naast. Op de kaart zie je dat dan ook meteen. De grote en de kleine beer zijn geen beren, maar het is een grote en een kleine kudde. En dat blijkt hier ook, de wagen met zijn kinderen. Dat bewuste sterrenbeeld namelijk met zijn kinderen. Allen die erbij horen. Het gaat over een kudde. Dat is een van de verbasteringen die zich daarop nog bevinden. En dan vers 33, weet gij de verordeningen des hemels of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen? Nee. Dat kunt gij niet. Dat draait daar allemaal, dat staat daar vast. Niet permanent, maar zolang deze wereld er is, staan die dingen daar wel vast. En zo goed als de aarde zal vergaan om plaats te maken voor een nieuwe aarde, zo zal ook die hemel vergaan om plaats te maken voor een nieuwe aarde. Maar zolang deze er aarde is, staan die sterren daar ook vast en verandert daar niks aan. En alles wat met deze wereld gebeurt, is van tevoren voorzien, bepaald, vastgelegd, geprofiteerd en in grote lijnen ook inderdaad opgeschreven op de sterrenkaart, namelijk in de sterrenbeelden. Nou, dat was Job 38. Dan gaan we naar Psalm 147, want nou gaat die steeds sneller natuurlijk. Psalm 147, vers 4. Haha, daar hebben we die mooie tekst. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze alle bij namen. Hij telt het getal der sterren, Psalm 147 vers 4. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze alle bij namen. Dat doet hij met ons ook. Maar dat doet hij met de sterren ook. En wij zijn niet in een onbeperkt aantal en de sterren zijn ook niet in een onbeperkt aantal. En de namen die God gebruikt zijn de namen die hij onderschrijft. En een heel enkele keer gebeurt het bij de mens dat God zegt, die naam van jou die deugt niet, je krijgt een andere naam. Want God gebruikt zijn namen, de namen die hij geeft. En als we in het woord van God die namen tegenkomen van van de grote beer en van de Orion en van het zevengesternte, in het Hebreeuws ga ik natuurlijk nu vanuit, dan zijn het namen die door de Heer onderschreven worden. Namelijk de betekenis van de naam is ook correct. Anders gebruikt de Bijbel die naam niet. De Bijbel hecht heel veel aan de betekenis van de naam. En er zijn zelfs bepaalde waarheden die eigenlijk alleen maar opgehangen kunnen worden aan de betekenis van namen. Van personen of van plaatsen, steden, noem maar op. De namen van Christus, er zijn boeken over volgeschreven. Terecht. Nou, dat kun je ook over de namen van sterren, want de namen van de sterren, die worden door God gebruikt. Hij noemt ze niet Alpha Draconis, of hoe onze sterrenkundigen dat maar mogen noemen. Die noemen alleen de Latijnse naam van een sterrenbeeld en noemen dan de sterren voortaan alleen nog maar bij namen. Bij letters. De Alpha, Beta, Gamma, Del enzovoorts, hè. Dat is heel lastig, daar heb ik zo schik om. Want dat wil heel nauw het geval, men heeft die namen aan sterren gegeven uit gemakshalve, hè. Want je kon al die moeilijke Galdees en Hebreeuws en Egyptische namen kon je zo moeilijk onthouden. Sommige sterren hebben meerdere namen, andere hadden er helemaal geen één. Dus dat was zo lastig. Men ging ze gewoon noemen Alpha, Beta, Gamma, Delta. Want dan hoef je alleen nog maar het Griekse alfabet uit je hoofd te leren. En ik ben al bij Delta, dus. Maar het leuke daarvan is natuurlijk, men noemde ze naar helderheid. Men hield zich wel aan de sterrenbeelden. En dan vervolgens de helderste ster heette Alpha, de ene helderste heette Beta enzovoort. En weet je wat nou zo leuk is? Die helderheid is allemaal veranderd. Het ligt volkomen in de soep. En soms zijn er hele zwakke sterretjes die heten Alpha. En er zijn hele heldere sterren die heten we Omega. Nou ja, weet ik veel, maar in ieder geval, hè. Of Q of X, weet ik veel. Hè, maar dat vind ik zo leuk. Dat hele systeem ligt in de soep. Vandaar dat men nou weer een ander systeem uitdenkt om sterren te noemen. Door ze alleen maar te noemen bij de plaats waaraan ze hemel staan. Weet je wel, zoveel noord, zoveel oost en zoveel omhoog en zo. Het is vreselijk ingewikkeld om ze dan te vinden trouwens. Hoor. Je hebt wel drie verdelingen geloof ik op zo'n kijker om dan zo'n ster te vinden. Het is vreselijk ingewikkeld. Maar goed, ik vind het zo leuk dat het dan door elkaar is. Maar de Heer kent ze bij namen en hij heeft ze geteld. Dat wil zeggen, de namen worden door God gegeven en hebben dus ook een goddelijke geïnspireerde betekenis. Anders zou God geen namen gebruiken. Want God gebruikt niet lang niet altijd namen hoor. Wij noemen zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en we noemen de namen van de dagen van de week. De Bijbel doet het niet. Vinden ze niet nodig. Wordt alleen maar geteld. Niet Alpha, Beta, Gamma, maar gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En die 7 noemen we dan de Sabbat, maar dat betekent ook gewoon maar 7. Dus gewoon de zevende dag. Niks bijzonders. Het enige bijzonder is dat hij de zevende is. Dat is een bijzonderheid. Dat was de bijzonderheid van Henoch ook, hè. De zevende van Adam, dat is natuurlijk wel bijzonder. Maar de naam van de dagen speelt geen rol. Hoewel ze soms een betekenis hebben, maar God heeft het niet nodig gevonden om de dagen namen te geven. Maar God heeft het wel nodig gevonden om de sterren namen te geven. Hij geeft ze. Ik wil niet zeggen dat wij ze allemaal kennen, maar wel een groot gedeelte in ieder geval van de normaal zichtbare sterren. God geeft ze namen, inclusief dus de betekenis van de namen, want waarom zou je anders een naam geven? En bovendien telt hij ze, dat wil zeggen ze zijn niet oneindig, het is een beperkt aantal. Wel een heel groot aantal natuurlijk, dat is geen probleem. Maar het is toch een beperkt aantal en ze worden door God genoemd. Dat wil zeggen, er is voor ons geen enkel bezwaar om de sterren gewoon bij hun namen te noemen en om de namen van de sterrenbeelden te gebruiken. De schrift zelf doet het ook, al was het maar hier in Psalm 147 dan. Verder wordt er over de sterrenbeelden dan nog gesproken in Jesaja 13. Jesaja 13... waar wel iets bijzonders gezegd wordt, maar dat is een bijzonderheid die te maken heeft met de toekomende dingen. Daar zullen we verder niet op ingaan. Maar er staat in vers 9 van Jesaja 13, zie de dag des Heren komt. En dan vers 10, want de sterren des hemels en zijn gesternten, dat wil zeggen de sterren des hemels en zijn sterrenbeelden, gesternten, een gesternte is een sterrenbeeld. Een huis, een binnenkamer of hoe je dat maar noemt, een constellatie of een sterrenteken, want dat kan natuurlijk ook, zo kun je het ook noemen. De sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Wanneer is dat? Wanneer worden de sterren en de gesternten en de zon en de maan verduisterd? Heel eenvoudig. Wanneer de Heer komt om de volkeren, de levende mensheid, te oordelen. Wanneer de dag des Heren komt, dat is wat er staat. Dan trekt hij tot op zekere hoogte, althans, ik moet voorzichtig zijn als ik het zo vlug wil zeggen. Tot op zekere hoogte, althans, trekt hij zijn genade in. In die tijd is de dag van benauwdheid. De grote verdrukking die over alle volkeren komen zal. Het kenmerk van Gods handelen in die dagen is niet zijn genade, maar is zijn rechtvaardigheid, het tegenovergestelde daarvan dus. En dan komt hij om te oordelen, inderdaad. En daarom wordt het genoemd een dag van dikke duisternis en donkerheid. En daarom geven de sterren hun licht niet. Ze zijn er wel, maar ze worden uitdrukkelijk verduisterd. Daar breken zware tijden aan. Natuurlijk gebeurt dit letterlijk, maar het gebeurt letterlijk omdat het ook geestelijk gebeurt. Vanzelfsprekend, het hangt met elkaar samen. Het gebeurt letterlijk, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Nou citeer ik dezelfde leer, als het ware, uit Joël 2. Geen enkel probleem, hè? Want je vindt die waarheid overal in de Bijbel bevestigd. Maar dat die zon en die maan verduisterd worden, komt omdat de Heer zich in die zin terugtrekt van de volkeren, want hij komt om hen te oordelen. Nou, meer kan ik daar niet over zeggen. Waar het maar om gaat, is dat hier uitdrukkelijk de sterren en de gesternten genoemd worden. En het gek is, nogmaals, gesternten zijn niet van wezenlijk belang voor de sterrenkunde. Sterrenbeelden is niet dat wat wij aan de hemel zien, direct. Maar toch wordt het hierbij ingesloten. Er wordt als het ware verwezen naar die sterrenkaart. Terwijl gezegd wordt, denk erom, het wordt donker, wordt er eigenlijk gezegd, kijk toch nog maar even naar die sterrenbeelden op die sterrenkaart. Herinner je dat, wat er over de verlosser gezegd wordt? Dat hij de goede herder is, want die herder die staat natuurlijk aan de hemel. Maar dat hij ook de rechter is, want die rechter staat ook aan de hemel. Verscheidene plaatsen. Deneb. De ster, zijn meerdere sterren heten Deneb, afgeleid van Dan, de rechter. Hij staat aan de hemel. Dat wil zeggen, dat oordeel dat wordt aan de hemel verkondigd, maar ook de genade van God, vanzelfsprekend, wordt aan de hemel verkondigd. Nou, dat was Jesaja 13. Dan krijg je Jesaja 40. Vers 26, waar gezegd wordt, heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Nou, als het oneindig aantal is, dan kun je er oneindig veel missen, zonder dat je het merkt. Dat maakt niet uit. Als het oneindig is, blijft oneindig. Oneindig min 1 is, ja, dat blijft oneindig. Hè? Dat is een gekke rekensom natuurlijk. Daar kan je namelijk niet mee rekenen. En dat is precies de bedoeling van de astronomie. Dat je maar niet rekent. Want als je gaat rekenen, kom je niet uit. Als je gaat rekenen, moet je rekenen als God rekent. En als je gaat rekenen, dan moet je rekenen zoals God rekent, namelijk dat onze ongerechtigheid, onze zonden gerekend werden tot Christus. Ze werden hem toegerekend en zijn rechtvaardigheid werd ons toegerekend. Dat is rekenen zoals God rekent. En daarna gaan we nog eens rekenen in het heelal ook. Maar je moet eerst even weten hoe God dat dan doet, hè? Maar als de mens rekent, dan zegt hij het is oneindig. Als God rekent, zegt hij helemaal niet. En de Heer noemt ze alle bij namen, staat hier. En er wordt er niet één gemist. Het is een beperkte aangelegenheid. Er zijn uitdrukkelijk geschapen om te spreken over dat wat de Heer doet. Nou, dan krijgen we nog Jeremia 10, vers 2, waar de sterren beelden tekenen genoemd worden. Daar staat in Jeremia 10, vers 2, zo zegt de Heer, leert de weg der heidenen niet en ontzet u niet voor de tekenen des hemels. Terwijl zich de heidenen voor dezelfde ontzetten. Het is merkwaardig dat het hier gaat over de toegepaste astrologie, zoals wij die vandaag aan de dag ook nog kennen. En in dat verband wordt ineens de term veranderd. Er wordt ineens duidelijk gesproken over niet sterrenbeelden of gestemten, maar over tekens. En tekens zijn het, dat onderschrijft de schrift hier dus ook. Maar staat er, ontzet u niet voor de tekenen des hemels, terwijl zich de heidenen voor dezelfde ontzetten. Er staat niet, bemoei je niet met de tekenen des hemels. Er staat, ontzet je niet voor de tekenen des hemels. Dat is wat de heidenen doen. Staat er tot twee keer toe. Leert de weg der heidenen niet. Welke is die weg der heidenen? Nou, dat zij zich voor dezelfde, namelijk voor de tekenen des hemels, ontzetten. Ze zijn er bang voor. En daarom houden ze de rekening mee. Zo goed als vrezen des Heren inhoudt, het rekening houden met de Heren, zo is vrezen voor de tekenen van de sterrenhemel, een rekening houden met de tekenen van de sterrenhemel. En dat wordt gezegd, dat moet je niet doen. Want, wat staat er, vers 3? Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid. Dat wil zeggen, het is onzin, het is leeg. Het heeft in ieder geval geen inhoud. En hoewel, ik moet eerlijk zeggen, er is heel wat in de astrologie wat, wat wel degelijk betekenis heeft. Maar toon mij de eerste astroloog die de voetbalpool gewonnen heeft. Nee. Ja, dat is natuurlijk weer gemakkelijk gezegd en zo, dat weet ik wel. Dus de manier waarop columnisten over serieuze zaken schrijven, dat weet ik wel. Maar ik voel daar wel voor. Want ik hou niet van het ingewikkelde. Laat mij dan de mens zien die gelukkig is geworden door astrologie. Er zijn er zat 10 bedrijven vandaag aan de dag. Ook bij ons in de straat zal ik maar zeggen, dat is toch in principe zo. Waar zijn die mensen dan? Wat doen ze er dan mee? Wat komt er dan van terecht? Ze zitten minstens zo erg in moeilijkheden als wij en volgens mij nog veel erger. Want wij hoeven tenminste niet elke keer weer te kijken van hoe staat de zon vandaag en hoe staat de maan en hoe staat Jupiter en Saturnus en Mars en weet ik het allemaal niet meer. Hè? En wat voor datum leven wij? Kan ik vandaag wel zo of zo? Dat hebben die mensen. Die leven onder een wet die ze zelf gemaakt hebben. En ze zijn bang voor dingen waar ze helemaal niet bang voor moeten zijn, want het is ijdelheid, staat er. Staat er toch? En bovendien lees ik even door. Vers 8. Hoe zeg je dan? Wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons. Ziet, waarlijk te vergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Ziet, ze hebben des Heren woord verworpen. Wat wijsheid zouden zij dan hebben? Wijsheid is er namelijk alleen in Christus. En dat is waar het om draait. Sterrenbeelden zijn dingen waar je niet bang voor hoeft te zijn, even kijken hoor. Vers 5. Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken. Zij moeten gedragen worden, want ze kunnen niet gaan. Vrees niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen. Ook is er geen goed doen bij hun. Dat wil zeggen, ze doen helemaal geen lor. Niks. Waar zou je bang voor maken? Het gevaar van astrologie is niet het gevaar van de sterren. Daar zit helemaal geen gevaar in. Het gevaar wat er is, is in de verkeerde opvatting dat je je leven moet laten inrichten door natuurverschijnselen, in plaats van dat je de wet des Heren kent, in wat voor manier dan ook, en dat je leeft volgens wat Hij gezegd heeft. En Hij zegt niet alleen hoe het moet, maar Hij geeft ook dat wat nodig is. En als er kwaad moet komen, geeft Hij dat kwaad. En als er goed moet komen, geeft Hij dat goed. Dat is iets wat de sterrenbeelden niet doen. En dat is wat precies hetzelfde ook gezegd werd van die houten en stenen beelden die Israël had opgericht. De Heer zegt, die beelden hebben hen niks gegeven. En toch dient mijn volk die mannen, die afgoden. En ik heb hun wel gegeven en mij dienen ze niet. Zo doet de mens. Het gevaar zit hem niet in een houten beeld of een stenen beeld. En het gevaar zit hem niet in een sterrenbeeld. Het gevaar zit hem in die zieke gedachtegang van ons. Alsof die dingen zouden uitmaken wat wij doen. Dat is een misinterpretatie van de verklaring dat de sterren en de sterrenbeelden zijn tot tekenen. Het staat hier, zij kunnen geen kwaad doen en er is ook geen goed doen bij hen. Dat wil zeggen, ze doen helemaal niks. Ze gaan op en ze gaan onder. En ze associëren onze gedachten alleen als het goed is met Christus. Dat is de bedoeling ervan. En verder kun je de tijd ermee uitrekenen. Hoewel dat knap ingewikkeld is, moet ik zeggen. Je kunt beter gewoon een kwartsklokje kopen, hè? Goed. Nou, wie we vrezen moeten is niet de sterren, maar er staat, wie zou u niet vrezen, gij koning der heidenen? Namelijk God. Nou, dat was Jeremia 10. Dan blijft alleen over Amos 5 vers 8. waar gesproken wordt over het zeven gesternte en de Orion, twee sterrenbeelden die we nou al twee keer eerder tegen zijn gekomen. Amos 5 vers 8. Ja, ik meen dat dit in het Oude Testament is ergens. Oh ja, Hosea, Joel, Amos. Amos 5 vers 8, waar staat die het zeven gesternte en de Orion maakt en de doodschaduw in de morgenstond verandert en de dag als de nacht verduistert, et cetera, et cetera. Gaat weer over al wat hij doet in die grote wereld, want groot is hij wel degelijk in verhouding tot de mens. En daarbij worden genoemd het zeven gesternte en de Orion. Merkwaardigerwijs het zeven gesternte, wat inderdaad een type is van de gemeente. En Orion, namelijk de Heer, die zal verschijnen in heerlijkheid. En nou is het eigenlijk genadig, maar dan worden de sterren nog een keer op tamelijk nadrukkelijk astrologische wijze genoemd. Een sterrenbeeld wat we nu nog niet gezien hebben, wat er niet aan de orde geweest is, maar wat voorkomt in Handelingen 28. Ja, daar zoeken we het niet zo gauw, maar daar staat het wel. Handelingen 28. Handelingen 28, vers 11. En dan moet je eens kijken wat een merkwaardig tekst dat is. Merkwaardig vers. Er staat, en na drie maanden, zal onze zorg zijn hoe lang het duurde. Waarom staat dat er? Omdat het een betekenis heeft natuurlijk. Dat is met alle schrift zo, hè? Na drie maanden, ik ga er niet om wat de betekenis is hoor, dat is nou niet aan de orde. Maar ik wil erop wijzen dat er dingen in de Bijbel staan die ons helemaal niet interesseren, die aan het verhaal niks toe of afdoen, maar die een betekenis hebben. Niet in het verhaal, maar buiten het verhaal. Dat is met die drie maanden ook zo. Want of het nou na een week of na drie jaar was, dat zal onze zorg zijn. Maar hier staat, na drie maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had. Waarom heeft dat schip daar overwinterd? Waarom moeten wij dat weten? Wat maakt ons uit wat het schip daarvoor gedaan heeft? Hè? Waarom staat dat er? Omdat het een betekenis heeft. Nou, een schip van Alexandrië dat in het eiland overwinterd had. Een eiland midden in de zee. Waarom denkt u? Ja, nou, dat gaan we dus niet over praten. Maar daar vullen we ook makkelijk weer een dag mee hoor. Het schip van Alexandrië, na drie maanden, ze voeren af, het wat in het eiland overwintert, hebben het tot een teken, Castor en Pollux. Hebben het tot een teken? Men zegt, het schip heette zo. Het hiette zo, zeggen ze dan in sommige streken van Nederland. Het hiette zo, hè? Het heette zo. Ja, Castor en Pollux, maar dat staat er niet. Er staat, het had tot een teken. Het zal dus wel zo geheten hebben, maar het heette zo omdat het tot een teken had, Castor en Pollux. En wat is Castor en Pollux? Ja, dat is de tweeling. Castor en Pollux is in ieder geval de namen van een tweeling uit de Griekse mythologie. Hele verhalen erover. Over wat die twee aan heldendaden verricht hebben. Castor en Pollux. Maar bovendien is het die tweeling die volgens diezelfde Griekse mythologie aan de sterrenhemel staat, een van de tekens van de dierenriem, namelijk tweelingen. Wij noemen hem tweelingen, en aan de hemel is hij het makkelijkst te vinden aan de hand van die twee, want meer zijn het er niet in feite, twee heldere sterren in dat beeld, die respectievelijk genoemd worden, dus Castor en Pollux. Letterlijk staat dus, ze hebben tot een teken, Gemini, tweelingen. Dat schip heette net zo als die ruimtevoertuigen van de Amerikanen in de tijd. Merkwaardig. Gemini. Tweelingen. Waarom tweelingen? Waarom heette het schip zo? Waarom had het tot een teken? Er wordt gewezen naar het teken, niet alleen naar de naam, maar denk erom, het is een teken van iets. Nou, waar is Castor en Pollux een teken van? Wat is dat voor een teken dan? Nou, dan moet ik u eerlijk zeggen, dat vindt u niet in uw Bijbel. Dat vindt u alleen aan de sterrenhemel en in verband daarmee natuurlijk in de Griekse mythologie. En het is de Bijbel die daarna verwijst. Dat wil niet zeggen dat je de hele Griekse mythologie moet geloven. Maar als je wil weten wat het voor een teken is, dan kun je dat alleen vinden uit dat wat er dus via de Grieken over verteld is. En daarna ook verder terug, want als je het met de sterren associeert, krijg je te maken met wat veel ouder is dan de Grieken, van de Grieken, namelijk de Egyptenaren, de Akkadiërs en dat soort lui meer, hè. Dus een 3.000-4.000 jaar voor Christus kom je dan terecht. De oorsprong van de sterrenbeeld. Maar daar verwijst het naar. Want Gemini, de tweeling, is op een bijzondere wijze een type van hem waarvan al die tweelingen in de Bijbel ook een type zijn. Wat dacht u dan? De tweeling is altijd een type van Christus. Welk u ook neemt, of het nou Kain en Abel is. Het is nou nog de vraag of dat een tweeling is natuurlijk. Maar dan gaan we gewoon naar Esau en Jacob en naar Ephraim en Manasse en noem maar een paar op. He? Want die tweeling, daarvan is de ene helft een type van Christus bij zijn eerste komst in vernedering. En de andere is een type van Christus bij zijn tweede komst in heerlijkheid en als hoofd van de nieuwe schepping. En van die tweelingen verdwijnt er ook altijd één. Degene die als eerste komt namelijk, die verdwijnt. Van Esau lees je het laatste dat hij zich verzoent met zijn broer Jacob. En Esau is dan ineens een geweldig vriendelijke man. En sindsdien heeft nooit meer iemand wat van hem vernomen. Want zo hoort het. Want toen werd Jacob een Israël. Toen werd Jacob een wedergeborene. Toen werd hij een type van Christus bij zijn tweede komst. Ja. En sindsdien horen we dus niks meer van Esau. Vanzelfsprekend. 'S Nachts verandert Jacob van naam. Hij wordt van Jacob een Israël. En als het dan licht wordt, dan verzoent hij zich met Esau. En dan is Esau afgelopen weg. Klaar. Ja. 580 stuks vee gaf Jacob en Esau. Moet je maar eens uitrekenen. Waarom? He? Waarom staat het erbij? Vanwege de betekenis. He? Esau was de man met zijn eerste geboorterecht. Hij heette ook Edom. Dat is hetzelfde als Adam namelijk. Wij met onze klinkers. He? Het Hebreeuws kent die dingen niet. Dus het is gewoon hetzelfde als Adam. Dat is een type van Adam. Esau is Adam. Hij was dan ook rood. Dat zal ook best wel. Maar hij was een type van Christus die voor ons rood gemaakt werd. Voor ons tot zonde gemaakt werd namelijk. He? En hij was de eerstgeborene, hij was de rechthebber op de troon. Daarom ligt daar een brochure met de titel De Dynastie van Adam. Met een schreeuwend rood kaf eromheen. En dat is expres gedaan natuurlijk, dat is de enige kleur die erbij past. Want Adam betekent rood. Maar hij gaf alles wat hij had, hij gaf op, hij gaf zijn recht op de troon op. Hij gaf zichzelf in de dood. Wat er nogal rood uitzag, moet ik zeggen. En daarna stond hij op en werd de eersteling van de nieuwe schepping en kreeg hij alsnog de troon. Maar dat was niet meer Esau, dat was Israël. Jacob dus eigenlijk, hè? De andere kant van de tweeling. En zo is het maar net. En daar is deze tweeling aan de hemel ook een teken van. Nog in veel meer opzichten, maar daar komen we wel over te praten als we ooit een keer aan deze tweeling toekomen. Vandaag niet, want die zit een beetje achterin in het verhaal, hè? Er zijn ontzettend veel sterrenbeelden. Maar waar het maar om gaat is dat de Bijbel die betekenis gewoon onderschrijft. Maar de betekenis als zodanig niet geeft. Waarom niet? Heel eenvoudig, omdat het niet hoeft. Want die betekenis kennen we. Die vind je gewoon in de sterrenkaart zelf. In de overlevering daarover zelf. En zeker in het licht van de Bijbel is makkelijk vast te stellen wat verbastering is en wat niet. En wat echt is. En u zult verbaasd staan wat een wondere betekenissen die namen van die sterrenbeelden hebben. Maar daarover zullen we vanmiddag praten. Ik moet nog één ding vertellen. Vanmiddag gaan we praten over de sterrenbeelden zelf. En ik heb er lang over gepiekerd en me zorgen gemaakt over hoe moet ik die mensen dat nou allemaal vertellen. Nou, in de eerste plaats heb ik het voor elkaar kunnen krijgen om de sterrenkaarten, klassieke sterrenkaarten, dus te reproduceren in het model van een poster. Vrij groot, dus iets van 60 bij 60 is het geworden, geloof ik. Die dingen liggen op de boekentafel, die kosten helaas geld. Die kosten namelijk 250. Maar daar kan ik ook niks aan doen, dat is nu een keer zo. En ik moet erbij zeggen dat u ze vermoedelijk toch wel nodig hebt vanmiddag om er een beetje naar te kijken. Want alternatief zou zijn dat ik tekeningen voor u moet gaan staan maken. Nou, dat kunt u wel vergeten, want dat kan ik echt niet. En daar hebben we bovendien geen accommodatie voor of zo ook. Dus je zult die sterrenkaart moeten gebruiken. Daarop ziet u de afbeeldingen. Over de afbeeldingen gaan we praten. En verder zal ik u citeren de betekenis van de diverse namen die aan zo'n sterrenbeeld verbonden zijn. Die dingen zijn dus eventueel tussen de middag te koop, maar het is de hoogste tijd voor onze maaltijd. Wij beginnen weer om 2:30.